De presentatie wordt klaargemaakt en het woord is aan de wethouder Heikoop. Goed, wethouder, aan u het woord. Ik hoop dat we de aandacht even weer vast kunnen pakken voor het andere onderwerp, het kernprogramma.
Ja, wil je even de zinnen verzetten naar wat anders?
Ja, ja.
We hebben weer het moment dat wij u bijpraten over de voortgang van het kernprogramma. Dat doen wij een aantal keren per jaar. De vorige keer hebben wij afgesproken om in ieder geval ook wat aandacht te geven aan met drie kernen waar wij toen in ieder geval de indruk hadden dat daar wat bijzondere dingen aan de hand zijn. Dus daar willen we in deze voortgangsrapportage ook wat nader bij stilstaan. Even het volgende plaatje. Dus voortgang delen. Er komen ook bij met name die kernen komen... Wat keuzerichtingen aan de orde. Ook wel over het hele kernprogramma. Daar hebben wij wel wat vragen over die wij voor willen leggen. En er zijn natuurlijk de gebruikelijke parameters van percentages, rentepercentages, winst, kostenpercentages die wij willen gebruiken voor de verdere doorrekening van het kernprogramma. Dus dit zijn even de punten die aan de orde komen. Volgende graag. Eerst weer wat nieuws. De hele rapportagemethode rondom het kernprogramma proberen wij steeds interactiever te krijgen. Dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor onze inwoners. En wij willen, tenminste we hebben nu een website ontwikkeld die op dit moment alleen voor u toegankelijk is. Omdat daar met een inlogcode ingekomen kan worden waar ook vertrouwelijke informatie beschikbaar is. De bedoeling is dat om via de reguliere website van Molenwaard dit ook aan onze inwoners beschikbaar te stellen. Alleen dan een laag minder diep, zeg maar, dat je ook zonder inlogcode wel inzicht kan krijgen in welke projecten lopen daar. Wat zijn de bijzonderheden daarvan, zonder dat dat rijkt tot de vertrouwelijke informatie die alleen voor u beschikbaar is.
Heer Bikker wil nu al even interroeperen.
En wat hier bijvoorbeeld ook in... Pardon.
Ik wil een vraag stellen. U geeft aan dat u dit ontwikkeld heeft. Dat plaatje, er zijn op Twitter al een paar grapjes over gemaakt natuurlijk, is op het moment dat je als gemeente Molenwaard hiermee begint met zo'n plaatje, dat je zelfs de kernen van de gemeente Molenwaard niet juist weet te benoemen. Lijkt me dat niet verstandig om dat ook nog een keer aan die samenleving terug te leggen. Dus in ieder geval eerst te zorgen dat in orde is.
Daar is goed dat u het stelt. Waar wij gebruik van maken, dat doen wij trouwens zoveel mogelijk in Molenwaard, is van bestaande technieken. Ook in dit geval maken wij eigenlijk gewoon gebruik van bestaande basiskaarten. Onder andere gewoon van het kadaster. Dus het kadaster zorgt voor de onderlegger van deze informatie. En wij hebben daar inderdaad ook nadrukkelijk ontdekt dat volgens mij Streefkerk te boek staat als de gemeente Liesveld. En Oud-Albos te boek staat als de gemeente Graafstroom. En als je bijvoorbeeld op Nieuw-Lekkerland klikt, dat je dan het aanzicht van de overkant van het water zit. Dus daar zit er nog wel een aandachtspunt die wij ook nadrukkelijk onder aandacht zullen brengen bij de beheerder van dit materiaal. Maar wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op gewoon bestaand materiaal. En dat is ook deze onderliggende kaart. Maar als u er nog meer ontdekt, dan horen wij ze graag. Want een aantal hebben we gevonden, inderdaad. Maar goed dat u het zegt, want het moet uiteindelijk wel kloppen. Dat laat dat duidelijk zijn. Op deze website vindt u ook een aantal studies die ook voor u vertrouwelijk beschikbaar zijn. Op de startpagina zit ook gewoon het totale voortgangsdocument wat u eigenlijk gewend was. Met alle voortgangsrapportages zoals u die kent. Dus alle informatie is zeg maar of gecomprimeerd aanwezig of wat meer ingezoomd op de betreffende locatie. Nou, wij horen vast wel wat u daar van vindt. Volgende plaatje, gaan we wat meer naar de voortgang. Volgende. Waar staan wij? Wat is er afgelopen periode gebeurd? Toch even wat highlights. Nou, er zijn toch wel... wat we merken is, ondanks dat het allemaal best moeizaam gaat, maar het gelukkig ook allemaal wel blijft lopen. Brandweerkazerne is verkocht. Nou, dat is een van de weinigen. Dat is ook wel weer eens leuk om te melden. Een van de weinigen waar het dan eens een keer meevalt. Dus daar hebben we meer opbrengst gegenereerd dan dat we hadden gedaan. Hij staat niet flink bovenaan. Een hele andere oplossing bijvoorbeeld is de ingebruikname van de oude school. Daar hebben we met Avelingengroep overeenstemming dat zij eigenlijk voor een aantal cliënten dicht bij huis, dus inwoners van onder andere Nieuw-Lekkerland of de omgeving, dat die eigenlijk weer dicht bij huis gewoon een werkplek kunnen vinden. En daar gaan we voorlopig de oude school voor gebruiken in samenwerking met de Avelingengroep en een aantal ondernemers die daar hun werk laten uitvoeren. Onder begeleiding van de Avelingengroep. Nou, een hele mooie oplossing waarbij ook de opgave van Drechtwerk naar Avelingen ook nog eens versneld wordt. Nou, bedrijfsgrond is er verkocht. De startbouw van de 14 woningen Woonleefhart is gestart. Volgende graag. Timmerfabriek, Streefkerk. Nou, is een deel van u getuige van geweest wat daar allemaal de lucht in geschoten is. Om uit blijdschap dat ook een keer gestart is. Het is wel van de grond, het gaat daar hartstikke. De kavelverkoper Groot Ammers, de oude school, daar lag nog een andere kavel die ook verkocht is langs de Dorpslaan. En er zijn een aantal CPO-trajecten in verschillende stadia die allemaal wel lopen. Dus dat is wat op dit moment wel allemaal loopt en speelt en op gang is. Risico's zien wij ook. Hè, dat blijft gelden, de verkoop van bedrijfskavels blijft een moeizaam proces. We merken wel dat de belangstelling en interesse van ondernemers echt aan het toenemen is. Alleen om dat tot concrete aankoop te laten leiden is nog een proces wat moeizamer gaat. Maar we zien wel dat de interesse weer toeneemt, dus dat is wel een goed signaal. Ook de verkoop van kavels, het loopt allemaal niet zoals we dat ooit hadden bedacht. Dus daar blijven best een aantal risico's liggen. We hebben ook niet direct oplossingen daarvoor, want je kan natuurlijk allerlei kunstgrepen uit gaan halen door met grondprijzen te gaan schuiven. Maar dan zie je dat het ene project een concurrent van het andere project wordt. Dus dan hou je misschien wel twee plannen vast, zodat je beide locaties geen voldoende verkoop realiseert en dus helemaal niks van de grond. Dus in die zin proberen we ook een beetje op onze handen te blijven zitten. En uiteraard duurt Langrijk Zuid waar het verkooprisico in tempo, daar kom ik straks nog op terug. Goed, inkomsten vanaf het vorige moment van voortgangsbericht tot nu ongeveer 2 miljoen. Geraamd, dat is wat anders dan verwachte realisatie, maar geraamd in ons meerjarenprogramma zit nu die 7 miljoen nog. Wij denken zelf, dat is wat meer, wij hebben regelmatig contact met makelaars en partijen om toch die markt een beetje te proeven. Wij verwachten zelf dat we ongeveer 4 miljoen zullen realiseren dit jaar. Maar doet het voorlopige verwachting. En die zit met name in die lagere en dat lagere tempo van het verkoop. Nou, verder wat inkomsten die verwacht worden vanuit die bouwkavels. Nou, de risico's heb ik net al genoemd. En wat we proberen is door... Het is niet zo als op het moment dat wij een bepaalde verkoop niet realiseren dat we direct met verliezen te maken hebben. Ik bedoel, we gaan op die plekken ook niet investeren. Hè. Dus kosten en opbrengsten proberen we telkens bij elkaar te houden. Dus het hoeft niet direct een probleem te zijn. Volgende. Jaarlijks kijken wij naar welke percentages denken wij mee te rekenen. Opbrengststijging, kostenstijging. Dit jaar hebben we dat op nul gehouden. Wat woningbouw betreft zien wij toch wel dat dat aan het aantrekken is. En dat wij niet direct een extra druk op de grondprijs zien. Dus daar durven wij wel zowel kosten als opbrengsten naar de toekomst toe heel magertjes, maar wel iets te verhogen. Bedrijfsgrond niet, omdat dat toch een markt is die wat langer de tijd nodig heeft. Qua kostenstijging, daartegenover zien wij wel bij beide, zowel woningbouw als bedrijfsgrond, dat we daar toch langzaamaan rekening houden met stijgende prijzen. Dus nou, het is allemaal marginaal, we proberen dat wat meer langjarig te zien en dat niet te veel laten fluctueren. Rente 3% en projectrente, nou, dat zijn niet de dagkoersen, maar we zien dat die best lager kan zijn. En dat is soms ook weer het voordeel als we ontwikkelingen later pas starten. Op dat moment moet je de investeringen die je doet financieren en heb je ook een veel lagere rente voor het aantrekken van dat geld. Dus vandaar die projectrente. En die parameters komen overigens terug in de kamernota, maar dit is wel even waar wij mee zullen gaan komen. Omdat dit toch informatief en opinierend is. Goed, wij zien wel een veranderende context. Bijvoorbeeld, heel veel met name woningbouwplannen zijn gemaakt met in de achtergrond van ja, we moeten dat binnen die rode contouren realiseren. He, dat heeft een bepaalde druk en vaak ook een druk op de kwaliteit van die plannen gegeven. Inbreilocaties, plaatsen binnen contouren. Nou, vanmiddag is de eerste paal in de grond gegaan in Otterland, langs de Vliet. Nou, dat is zo'n locatie die puur geboren is uit noodzaak vanuit dat contouren. Beleid. Anders waren we, vanmiddag ook gezegd daar, anders waren we hier waarschijnlijk nooit gaan bouwen. Dus je ziet dat die context van hoe ga je met je woningbouwplannen om, dat die aan het veranderen is. Voorheen zeiden wij, ik kom straks met het voorbeeld, Knotwillig in Langerak, een locatie midden in het dorp, waar een grasveld ligt, waar veel gebruik van gemaakt wordt, wat gepland is om helemaal vol te bouwen. Vanuit de gedachte van ja, het moet binnen die contour, we moeten die inbreidlocaties moeten we allemaal realiseren. Maar goed, als je nu met de kennis van nu kijkt naar dat soort plannen, ja, dan ga je toch anders kijken. Ja, welke rol op gebied van leefbaarheid heeft zo'n locatie in zo'n dorp nou eigenlijk? En hebben we niet andere mogelijkheden die we misschien voorrang moeten geven? En moeten we dit soort dingen niet voor ons uitschuiven of misschien wel een keer helemaal geschrappen? Dus een heel ander soort discussie gaat er ontstaan. Nou, we zien dat we veel meer vraaggericht ontwikkelen. Voorheen werden er plannen gerealiseerd en werd er snel verkocht. Dat gaat nu veel meer op basis van vraag. En daarmee zien wij dus ook van ja, we hebben allerlei structuurvisies ontwikkeld. Die zijn allemaal inmiddels wel 5 jaar of meer oud. En voldoen die nog wel aan deze tijd, aan de vraagstukken die we nu hebben. Nou, als je dan kijkt naar het gebied van volkshuisvesting, maar ook economische sociale ontwikkelingen, recreatief, toeristisch, ruimtelijk, landschappelijk, zijn allemaal ontwikkelingen die, ja, die van ons andere kaders vragen. En daarbij is het ook een beetje de vraag van het kernprogramma is natuurlijk gestart vanuit fusie, waarin wij gewoon voor Molenwaard belangrijke projecten hebben opgenomen. En we merken wel dat het treintje, noem ik het maar, kernprogramma, dat dat wel een bepaalde focus met zich meebrengt. Hè. Als organisatie, als college, als raad hebben we een soort focus op dat kernprogramma voor Molenwaard strategisch belangrijke onderwerpen. En als je dan naar die onderste 4 kijkt, ja, dan is het niet alleen maar meer stenen. Tot op heden is het kernprogramma heel erg gericht op het realiseren van van bedrijfsgebouwen of van scholen en huizen. In hoeverre kun je die andere onderwerpen misschien op diezelfde manier in je organisatie, maar ook in de focus van je toekomstperspectief, strategisch belangrijk, wellicht, of het dan kernprogramma moet heten of ontwikkelingsprogramma Molenwaard. Dat is wel een vraagstuk voor ons, dan moeten we het kernprogramma op dezelfde manier voor blijven zetten. Of kun je ook dit soort onderwerpen die gewoon echt strategisch van belang zijn, onderbrengen in deze manier van werken, projectmatig, georganiseerde voortgangsrapportages en een duidelijke kaderstelling. Dus dat is iets waar we wellicht in de kadernota op terug willen komen. Goed, de kernen, de drie kernen in ieder geval uitgelegd. Even het plaatje van Molenwaard. Dit is gericht op de woningbouw, want daar gingen eigenlijk die drie dilemma's over. Wij zien dat het totale programma van Molenwaard, onder andere door de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen, eigenlijk best weer redelijk in evenwicht is en zelfs achter gaat lopen bij de behoeften die wij de komende jaren nog voorzien. Dus in even drie groepen, tot 2020, tot 2025 en tot 2030, dan zien wij dat de behoeften er nog, dat we die nog niet kunnen invullen met het programma wat er nu ligt. Dat is even als, nou ja, even als overal Molenwaard loopt dat wel aardig. Dan gaan we volgend inzoomen op Nieuw-Lekkerland Kinderdijk, of Nieuw-Lekkerland met name. Daar zie je dat het eigenlijk achter aan het lopen is. Dat heb ik de vorige keer al gezegd, vandaar zien wij dat de behoefte groter is dan het programma wat er nu ligt. Nou, we zijn druk in het gesprek met Compagnie. Daar hopen wij voor de zomer helderheid over te krijgen. En in tweede instantie zijn we al aan het kijken naar de oostkant van Nieuw-Lekkerland. Nou, daar heeft u wat terug zien komen in uw informatievoorziening. Dus daar zitten ook wat studies bij die daar terechtkomen. Nou, u ziet daar, naar de toekomst toe hebben we best nog wel wat nodig. Dus daar komen vraagstukken van, ja, vooral in Nieuw-Lekkerland, hoe gaan we dat dorp naar de toekomst toe nou inrichten? De westzijde, die in het verleden beoogd was als woningbouwlocatie, waar je toch veel meer kijkt, van is daar niet een overgang nodig op het gebied van recreatieve ontwikkeling. En ook die zijde van Nieuw-Lekkerland is een heel ander soort woningbouwhistorie dan aan de andere kant. Dus daar zie je de behoefte aan, nou, woningbouw, maar ook economische ontwikkeling.
Mag ik een vraag stellen aan de wethouder? Het is natuurlijk zo dat heel vaak de kaders, die krijgen wij vaak aangereikt en dan zijn het onze kaders. En dan staat het al voor een deeltje vast, daar hebben we natuurlijk wel wat over te zeggen. Maar als we nou kijken naar recreatieve ontwikkeling en woningbouwbehoefte en economische ontwikkeling, dat heeft in hoge mate te maken met de leefbaarheid in onze dorpen. Hoe kunnen we nou, of daar heeft u ongetwijfeld een idee over, hoe kunnen we nou deze raad en de inwoners daar proactief in laten acteren in plaats van reactief?
Nou, volgens mij, daar heb ik zeker een antwoord op. Volgens mij doen we dat onder andere door het in ieder geval faciliteren van het opstellen van dorpsagenda's, waar dit soort onderwerpen nadrukkelijk ook aan de orde komen. Een ander voorbeeld is het proces voor het economisch actieplan, wat ook samen met ondernemers, inwoners tot stand komt. Nou, we hebben het toevallig vandaag in het college gehad en dat is echt een heel interessant resultaat. Oh, mijn neus gaat weer bloeden. Dus die opzet om tot dit soort visies te komen, die past gewoon denk ik heel erg in de stijl van Molenwaard. Ook als we dit soort vraagstukken verder uit willen werken, dan zal dat een proces moeten zijn samen met onze ondernemers en bewoners.
U heeft het nu over expliciet visie Nieuw-Lekkerland.
Ja.
Die andere zaken, dat gaat over visie heel Molenwaard, in veel gevallen die u net noemt. En een echte integrale visie voor een dorp zou wenselijk zijn als de mensen in een dorp of in onze stad dat zouden weten.
Ja, nee, daar zijn we het over eens. Maar goed, als het is niet zo dat wij zeggen van nou, we kruipen in een kamer en we gaan de visie voor Nieuw-Lekkerland schrijven. En zo zal het niet, tenminste zo stel ik me dat niet voor.
Dat uitgebreide sessies hebben gehad en dat wil ik graag vastgelegd bevestigen.
Ja, ja, ja.
Van dat we daar integraal en betrokken door met gemeenteraadsleden, maar ook met bedrijven en met de burgers daar actief mee aan de gang gaan.
Ja, ja. Nou goed, het is in ieder geval voornemen om daar richting de kadernota met voorstellen te komen. Maar het is ook hier even het aftasten van ja, wat vindt u daarvan en welke invulling vindt u daaraan gegeven moet worden. Dus dit helpt daarbij wat mij betreft. Volgende, dan gaan we naar Groot-Ammers. Groot-Ammers weer hetzelfde, een iets ander beeld. De vorige keer heb ik volgens mij gezegd van nou, wij zien in Groot-Ammers een probleem. Omdat daar een relatief groot programma ligt. Nou, daar hebben we nader analyse op gedaan. En ook gekeken van hoe zit dat nou in de tijd, hoe zit dat in de typering van wat voor woningen worden daar nou gebouwd. En eigenlijk durven wij nu wel voorzichtig tot conclusie te trekken van we hoeven daar niet in te grijpen. Voorlopig moeten we daar even onze tijd uitzitten. Ik denk dat het volgende plaatje daar, dat we als we daar een iets langere doorlooptijd hanteren dan we tot op heden hebben gedaan, dan denken wij dat dat zich gewoon uit zal bufferen. Dus die vraag en aanbod zit redelijk op elkaar. Maar we hebben daar nu geen behoefte aan om in te grijpen dat we zeggen we moeten daar locaties terug gaan brengen of gesaneerd. We moeten gewoon meer tijd nemen om het uiteindelijk te laten realiseren.
Voorzitter, ik kan me herinneren van de situatie van het anders dat je particuliere terreinen hebt en zeg maar dat de gemeente ook nog posities heeft. En staan wij nou altijd aan het einde van het rijtje of is er ook nog soms een afweging dat we zeggen nou mag de gemeente ook wel eens een keer voorgaan in plaats van een projectontwikkelaar of een particulier project. Want we hebben ook af en toe wel eens wat te verdienen natuurlijk. Of we willen dat ook graag.
Ja. Nou, dat is wat hier ook aan de orde is. Als we deze maatregelen, als we deze richtlijnen hanteren, dan zeggen we nou, we moeten gewoon even wat verder vooruit kijken, dan lost zich dat langzaam allemaal op. We moeten heel terughoudend zijn met particuliere of nieuwe initiatieven, zowel van onszelf als van particulieren. En met particulieren die nu zeg maar bouwclaims of mogelijkheden hebben, is het wel de bedoeling om mee in gesprek te gaan. Hoe kunnen we samen praten over die fasering? Dat net wat u zegt, niet de gemeente altijd achteraan bij de achterste mem heet dat volgens mij zitten, maar dat we dat een beetje delen met elkaar. Op dit moment is het goed, ik ben boerenzoon, dan werkt dat zo. Op dit moment is het is 21 of ongeveer 20% van de beoogde productie is particulier initiatief. En daar zit, dat is nog niet eens wat de woningbouwcoöperatie doet. Dus
maar mag ik even vragen, ik heb hier meerjarenperspectief 2013 staat daarbij. Dat was tegen wat anders zo. Het programma was 262 en de maximale behoefte was 227. En als ik de vorige balken even in gedachten heb, dan zit er veel meer evenwicht in. Hoe komt dat?
Wij kijken continu door wat wij toen hebben gebruikt voor dat meerjarenperspectief wonen. Dat waren inderdaad ook wel de aantallen en de woningbehoeften zeg maar en de op dat moment bekende productieaantallen. We moeten ook wel goed kijken naar de periodes waarin het opgeknipt is. Dus soms zit er in een bepaalde periode eigenlijk een te grote piek. Ik ken even niet de termijn waarop dit grafiekje of uw tabelletje zit. Ja, oké. En daar, maar goed, nu zien wij toch dat de verkoop van de huidige woningen, de gesprekken met corporaties en de makelaars, maar ook nog eens nader inzoomen op hoe ontwikkelt die behoefte zich nou, zien wij toch dat dat dichter naar elkaar toe lijkt te groeien in ieder geval.
Is dat ook een bepaalde segment dat je zegt van meer seniorenwoningen of meer zorgwoningen? Zit daar ook nog zeg maar nog wat differentiatie in? Of zijn het nou juist eensgezinswoningen of weet je niet?
Nou, bijvoorbeeld het toevoegen van noem het maar gecentraliseerde zorgwoningen, dat moet je in Groot Amers op dit moment gewoon niet doen. Er staan bij de woningbouwcoöperatie nog steeds een hoeveelheid woningen te koop in dat segment. Dus nou, wij hebben onlangs ook een aantal initiatiefnemers die eigenlijk zo'n zorgvoorziening voor senioren wilden bouwen. Wat op zich een prachtig concept is en een heel mooi idee. Gezegd van ja, jammer, maar dat gaan we toch niet doen. Daar hadden wij grond voor kunnen verkopen. Toch gezegd van ja, dan gaan we deze markt eigenlijk nog meer overspannen maken. En dan, ja, daarom dus kijken of dat in een andere kern wel te realiseren is.
Een informatieve vraag stellen, niet dat de anderen niet informatief waren, maar die behoefte, hoe wordt die onderzocht of bepaald, zeg maar? Hè? Want ik bedoel, de programma, dat staat redelijk vast, hè? Dat hebben wij allemaal vast, zeg maar. Die behoefte, hoe komt die tot stand?
Nou, wij hebben, er zijn verschillende soorten onderzoeken van Primos en Pearl en meerdere bureaus. En die hebben allemaal wel hun eigen manier van behoefteonderzoek. En we proberen dat, maar we proberen dat ook een beetje meer te koppelen aan woonmilieus, aan de gesprekken die we ook met makelaars. We laten al die dingen meewegen en ja, je komt ergens een keer tot een getal, maar elk getal wat je noemt is natuurlijk ter discussie te stellen. Dus het zijn gewoon demografische gegevens die wij ook voor een deel aangereikt krijgen. En die proberen wij wel te vertalen tot kernniveau en dat is wel eens lastiger, omdat dat niet altijd beschikbaar is.
Ik begrijp dat de gemeente probeert op grond van de gegevens die ze uit verschillende hoeken krijgen, daar een redelijke schatting van te maken. Ja. Dat is eigenlijk het antwoord op
de vraag. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja. Dus aan de ene kant formele onderzoeksgegevens, maar daar hebben we ook wel eerder discussie over gevoerd. Van ja, als er ergens in de gemeente heel veel woningen gepland staan de komende 10 jaar, is de verwachting dat daar meer woningbehoefte is, zit hier daar ook een relatie in. Dus dat moet je ook wel weer een beetje interpreteren. Goed, verder volgende plaatje.
Nieuwpoort-Langerak.
Nieuwpoort-Langerak. Nou, daar zie je de andere onbalans ten opzichte van Nieuw-Lekkerland. Daar zien we dus wel degelijk dat daar nog een als je puur naar die kernen kijkt, qua woningbehoeften, dat daar nog een overmaat aan productie zit. Wat wel weer zichtbaar is, als je dan, we zitten nu in 2015 inmiddels, als je toch eens 10, 15 jaar verder kijkt, dan zie je dat ook weer opdrogen. Dus je zit met een piek, met de huidige planning, dus daar kom ik straks op terug, dat die overmaat erin zit, maar op termijn lijkt je die woning daar toch wel nodig te hebben. Ook hier zit nog een stukje particuliere initiatief tussen. Dus ook daar proberen we weer afspraken mee te maken van kunnen we gezamenlijk over die fasering en die planning spreken. Volgende plaatje.
Even vragen, er is ook bij de stuk een heel woningonderzoek over...
Dat is Langerak, dat is op Langerak Zuid.
Oh, Langerak Zuid, daar komt nog een noorden.
Ja, ja, ja. Langerak Nieuwpoort. Daar gaan we even wat dieper op in. Alternatief voor de Knotwillig heb ik net eigenlijk al een beetje als voorbeeld genoemd. Het is een vertreklocatie.
Meneer de voorzitter.
Ja.
U noemde dat voorbeeld net, maar u noemde dat vooral in relatie tot de contour die er was. Hè? Dat
klopt.
Die locatie gekozen was omdat er eigenlijk wat beperkt ruimte is in Langerak. Nou, over veel dingen kunnen we twisten, maar ik denk niet dat dat de argumenten zijn geweest om deze locatie in Langerak te gaan bebouwen. Want contour was er volgens mij voldoende in Langerak. En is er nog steeds voldoende in Langerak. Wat zelfs zoveel contour dat we elke keer daar wat woningjes van afhalen. Dus ik denk niet dat dat het beste voorbeeld is. Dat er wat financiële argumenten achter zaten. Dan ben ik het met u eens. Maar de contour, de beperkte ruimte, was die zeker niet de reden. En dat gaf u wel als alternatief.
Ja, heeft u wel inderdaad wel een punt. Want als je nu kijkt naar heel veel woningbouwplannen zijn aan de ene kant ontwikkeld op basis van die contourendiscussie, maar ook ontwikkeld op basis van opbrengst genereren voor andere investeringen. En daar heeft u gelijk in dat daar bij de Knotwillig absoluut sprake van was. Maar ik vind wel dat zeg maar, de discussie die nu wat meer ontspannen wordt doordat die contouren weg zijn, dan ga je andere soorten discussies voeren. Waardoor je niet alleen maar kijkt van joh, waar kunnen wij zoveel mogelijk woningen kwijt, maar dat toch meer kijken van ja, wat betekent dat nou voor de kwaliteit en de leverbaarheid van dat dorp.
Ja, dat ben ik ineens, het plan de Knotwillig is puur gebruikt om het woonleven dicht te rekenen.
Klopt, ja. En dat is vandaar dat het hierop staat. De Knotwillig is natuurlijk wel gewoon opbrengstlocatie.
Ik wil daar wel aan toevoegen dat toen de tijd de vertreklocatie, de Knotwillig, wel de woningbouwstichting in eerste instantie plannen had om dat gebied te gebruiken om de Wilhelminastraat aan te passen. Dus ik bedoel, daar zat niet alleen wel een opbrengst bij, maar er zat ook wel een plan achter natuurlijk. Ja.
Voorzitter.
Heer Lems.
Misschien wat verbazend, maar hier wordt het woonleefvaart niet meer genoemd. Volgens mij staan er ook wat woningen ingepland. Hoe wordt daar nu omgegaan?
Stijgt deze discussie, meneer Lens.
Nee, maar volgens mij hebben we gezegd dat een flexibel bestemmingsplan zou zijn en dat we afhankelijk van de woonwens het aan zouden passen. En dat hebben we natuurlijk met die ene toren gedaan. Dat hebben we omgezet in rijkswoningen. Dus neem aan dat we het met die andere toren alsnog gaan doen.
Je ziet de wethouder denken, hè? Van wat zou ik nou zeggen?
Ik wacht ervoor. Dus, suggesties genoeg, in ieder geval.
Ja.
Maar goed, dan moet in ieder geval die discussie niet uit de weg gaan en dan moeten we tijd aan beginnen, denk ik. Ja.
Ja. Nee, ik kom daar wel even op terug. Goed. Voorbeeld Knotwillig was natuurlijk gewoon, of is gewoon een opbrengstlocatie. Dus dat heeft een financiële consequentie als je daar anders mee om wil gaan. Dus daar hebben wij nu wel het idee van laten we proberen het bestaande vastgoed wat daar staat. In ieder geval de schoolwoningen, als het even lukt, daar hebben we nu nog gesprek over. om ook het schoolgebouw te kunnen verkopen voor een alternatieve invulling. Nou, dan zou dat wat ons betreft voorlopig het bij kunnen blijven. En dan gaan we later wel een keer kijken. Ik bedoel, we zijn ook, hebben wij regelmatig afstemming met de corporatie. Destijds hebben zij de keuze gemaakt. Nou, wij zien het niet zitten, ook gezien de financiële consequenties, om dat plan alsnog op te pakken. Maar goed, we blijven met elkaar in gesprek en dat kan over een jaar kan dat best wel weer schuiven, hoe je daarmee om kan gaan. Wat zien we in Langerak Zuid? Daar hebben wij natuurlijk in 2014 het plan gehalveerd. Gezegd van nou, het moet flexibeler worden. We willen wat dichter tegen de Langerak Zuid aanblijven, dus niet de polder in. Het afzettempo van 40 naar 20 verlaagd. Nou, dat was zeg maar toen wat onze mogelijkheden waren en hoe ver wij konden kijken. Nou, inmiddels hebben we een vrij gedetailleerd woningmarktonderzoek gedaan. Dat zit ook bij uw stukken van Rigo. En daar komt eigenlijk uit, ja, moet je dat afzettempo niet nog verder verlagen, want dat zou voor het dorp zou dat beter zijn. En een derde discussiepunt. Of het tweede discussiepunt is de hoe gaan we om met die verbindingsroute. Daar is waar onder andere de mensen ook voor op de tribune zitten. Ik wil eerst even ingaan op dat eerste punt. Van hoe gaan we met dat afzettempo om. Volgende graag. We hebben in ieder geval een plaatje. We hebben de vorige keer afgesproken van nou, ga dat plan van aanpak verder uitwerken. Van hoe zou het eruit kunnen zien als je naar ongeveer die 140 woningen terug wil. Op gemeentegrond. Nou, dan zou het er zo ongeveer uit kunnen zien. Dan zie je in ieder geval dat stuk naar beneden aan de linksonder, dat voor een groot deel wegvalt. Een vrij ruime opzet van, noem het soort project-enveloppes, waarbij je die flexibele opzet kan krijgen. Dus je kan soort eilandjes kun je afzonderlijk ontwikkelen, waardoor je ook flexibiliteit in kan brengen van, nou, de rijwoningen kunnen op het ene blokje, maar kunnen ook op het andere blokje. Deze studie is vooral bedoeld om te kijken van, past het erop? En hoe ziet het er dan ongeveer uit? Heb je voldoende ruimte om groen toe te voegen? Aan de zuidkant zit een hele groen gordel die ook wat ons betreft met wandelpaden aan elkaar verbonden zou kunnen worden. Waardoor je toch wat ruimte creëert voor een speelplaats of een trapveldje en dat soort dingen. Dus dit is zeg maar de studie zoals die gedaan is waar in ieder geval die woningen in passen. En waardoor je ook een financiële berekening kan maken van wat zijn de kosten en de opbrengsten hiermee. Nou, hier zitten natuurlijk een aantal afhankelijkheden in van eigenaarschap, waar we het al eerder over gehad hebben. Hier zie je ook duidelijk de verbindingsroute vanuit de rechtsbovenin de Wouter van Langeraklaan, die eigenlijk doorgetrokken wordt op over een strook die er vanuit de historie al altijd bedoeld is als verkeersontsluiting. Dat zit zelfs in de bestemmingsplan, is dat al lange tijd opgenomen. maar nu zie je dat wel, nou, dat steekt over bij de Tientweg en dan onderlangs richting de Van Hennepstraat de andere kant weer uit. Nou, dit is wat volgens mij altijd al ongeveer de bedoeling was, met in het midden ook de ontsluiting van het woon-leefhart. Nu zie je dat deze weg eigenlijk een lijkt ook een wat bredere functie te krijgen dan alleen maar ontsluiting van die woonwijk. Maar ook een tweede ontsluiting voor het dorp Langerak kan zijn.
Dat we discussiëren over die weg, is een paar keer in het verleden gesproken over ja, wat voor soort woningen zet je nou in de sfeer van ja, goedkoper, middelklasse, duurder. U zegt er is een berekening gemaakt zodat het ongeveer budgetair neutraal is, laten we zo zeggen. Mm-hmm. Wat betekent dat dan voor het soort woningen?
Dat betekent dat er eigenlijk vanuit ook oorspronkelijk, maar ook gekeken van hoe ziet ons meerjarenperspectief wonen er nu uit. En daar zit dus een hele mix aan woningen in. Dus daar zitten rijwoningen in, daar zitten tweekappers in, daar zitten vrijstaande woningen in. Waar we wel hebben, dat ziet u ook wel ongeveer aan het plaatje, dat je wel kijkt van nou ja, die overgang naar de polder, dat daar met name de duurdere woningen gerealiseerd kunnen worden. Maar ik bedoel, je kan die velden wel op zich redelijk flexibel inzetten. Maar de logica is natuurlijk wel dat je de wat luxere woningen, CQ-kavels, dat kan ook kavels zijn die mensen zelf gaan bouwen, dat je die langs de polderkant.
Maar je moet een bepaalde opbrengst krijgen, dus ja. Dat betekent dus dat je dus een bepaalde mix van woningen moet krijgen.
Ja, nee, maar het is een echte mix van woningen die in het totale plaatje financieel dan haalbaar
dat
lijken.
Dat bureau wat nu dat uitvoerig onderzoek heeft gedaan, dat heeft daar ook rekening mee gehouden. Als het gaat om terugbrengen van die 20 naar 15 of 10 per jaar.
Ja, en dan kan het best zo zijn dat je wellicht de eerste periode wat meer behoefte hebt aan bijvoorbeeld de rijwoningen. We zien dat nu ook, hè, dat er in de bouw veel meer rijwoningen gebouwd worden. Maar goed, uiteindelijk heb je toch een bepaalde balans in je woningvoorraad die ook vraagt om ruimte voor tweekappers en vrijstaande woningen. Goed, volgend plaatje. Nou, afzettempo. Het huidige tempo is 20 woningen per jaar. Nou, dat blijkt toch vanuit het woningonderzoek dat een te hoog aantal is. Het marktonderzoek zegt eigenlijk, als je geen risico meer wil lopen, dan moet je gewoon terug naar 10 woningen per jaar. En even de eerste grove rekensom, die levert dan wel een verlies op het huidige plan van €570.000. Je kan ook kiezen voor een tussenvariant. Hè, dat je zegt, nou ja, goed, we weten dat dit een spannend plan is en we zullen er ook alles aan doen om dat verkooptempo toch een beetje op peil te houden. Dan neem je iets meer risico en dan kun je ook het verlies een stuk minder laten zijn. Dan is het overzichtelijk en kun je zeggen, ja joh, dit plan loopt. Als je 15 woningen per jaar zit, dan ben je al 12 jaar verder voordat je die gerealiseerd hebt. In die 12 jaar hebben we ook weer allerlei mogelijkheden om die 2 ton nogal ergens een keertje weg te poetsen. Maar dan heb je gewoon wat meer speelruimte georganiseerd. Dus daar denken we over om, nou ja, gaan we op die tussenvariant of echt op die geen enkel risico meer. Maar dan moeten we dus wel in één keer een vlieg nemen.
Ik kijk toch met enige angst naar de klok. En ik weet niet hoe lang wethouder Heikop nog verder wil gaan, maar hij is zeer breedsprakig en dat is heel mooi. Hij kan
meneer Egas, misschien mag ik u even in de reden vallen. Wij zijn aan het denken over hoe het een vervolg zou kunnen plaatsvinden van deze avond, dus ik kom daar zo even op terug. Ja? Ja? Ja?
Oké. Dus, ja, nu gaat hij even te snel.
Ja.
Nee, klopt. Nee, hebben we het over gehad. Sorry. Nee, hier
hebben we dan nog even de tijd om dit even af te maken en dan gaan we kijken hoe verder gaan we de orde van deze vergadering.
Volgende plaatje. Is goed. Ja. Een beetje regie houden, jongens. Verbindingsroute. Hebben we net gezegd, van, nou, dat afzettempo, dat heeft gewoon te maken met wat kan die markt aan. Als je naar de verbindingsroute kijkt, dan zie je langzaamaan in Langerak een nieuwe discussie ontstaan. Die hebben we hier al eerder aan de orde gehad over de ontsluiting van het woonleefhart, de winkelvoorziening, de school, de sportvoorziening. We hebben nu wel een voorlopige oplossing dat in ieder geval vanuit Langerak en via het eilandje wat nog bebouwd moet worden in de toekomst, er een redelijke ontsluiting is zodat je dicht bij de winkels en zo kan komen. Maar goed, dat is natuurlijk wel een tijdelijke oplossing. En wij zijn wel gewoon aan het nadenken over van wat gaan we met dat eilandje doen. He, komt daar een appartementengebouwtje op of gaan we dat met andere soorten invulling. Dus dat gaat wel een keer ophouden. In die tussentijd heb je daar geen goede ontsluiting voor Langerak. Dus je ziet daar een soort nieuwe discussie ontstaan. Van eigenlijk had die weg er al gelegen, volgens de oorspronkelijke planning. Maar ja, voorlopig zijn we daar nog gewoon aan het bouwen. Dus dat vraagt wel om een dilemma. Nou, het risico zit natuurlijk nog steeds in dat eigendom. Daar heb ik al eerder over gezegd. Daar zijn we over in gesprek. En nou, dat ziet er niet slecht uit, laat ik het zo zeggen. Maar je zou dus ook kunnen overwegen van ja, gaan we die weg echt als bouwweg zien? Of zeg je van ja, is het nog wel reëel om pas over 10 jaar, want daar praat je dan over, die ontsluitingsweg een keer gerealiseerd hebben. Omdat dan op basis van het voortschrijdend bouwplan die weg, dus kosten koppelen aan opbrengsten, die weg aangelegd wordt. Of vind je toch dat dit een soort maatschappelijk belang is, waarbij je zegt, van, nou, we tillen die weg eigenlijk uit die grondexploitatie. Je praat ongeveer over 1 miljoen. En dan krijg je er dus een last in je begroting bij. En dat is op zich wel een dilemma waar wij mee zitten. En ja, waar we toch wel met voorstellen willen komen. Maar goed, ook van uw kant zou ik daar wel iets over terug willen krijgen. Dat is ook wel wat leeft in het dorp, zowel voor als tegenstanders, laat ik daar ook helder in zijn. Omdat er toch een ander soort doorstroming door Langerak kan gaan geven. Volgende plaatje, dan ben ik klaar.
Ik heb nog een vraag erover.
Ja?
Misschien kan de sheet nog even terug. Ik neem aan zeg maar, dat de totale investering verrekend wordt in de grond of in de exploitatie van het plan. Mm-hmm. Als het gaat over krediet wat je dan moet aangaan om die weg te betalen. De rente is niet zo hoog op dit moment. Volgens mij kunnen we vrij gunstig lenen door de Bank van de Nederlandse Gemeente. Kom je inderdaad uit op zo'n grote jaarlast nog dan?
Nou ja, goed, ik weet niet precies welke. Dus, kijk, de Frank die kan het waarschijnlijk zo uitrekenen of geen. Als hij naar die investering van 1,5 miljoen, maar dat, dan, welke afschrijvingstermijn gebruik je nou precies en wat het rentpercentage is, dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Maar ja, dat is een afweging. Inderdaad.
Maar ik denk dat de moeite waard is om het nog eens even goed te bekijken in de zin van als je kijkt van tegen welke rentebedragen je nu dus geld kunt lenen. En dat je toch op termijn in de exploitatie verdisconteert.
Ja, je grondexploitatie van Langerak Zuid, die ontlast je dan met deze investering. Ja. Die komt er dan opeens ook heel anders uit te zien.
Ja. Wat mij betreft zou er toch wat dieper naar gekeken moeten worden.
Goed, het laatste vervolgtraject van Langerak Zuid is verder het afronden van het bouwkundige, stedenbouwkundig onderwerp. We gaan dus wel kijken naar die civiel-technische kosten. Ook om die weg er gewoon eens een keer uit te tillen. We laten gewoon de rekenvoorbeelden zien. En dan zullen we aan u een voorstel doen hoe ermee om te gaan. En het actualiseren van alle grondexploitaties. Nou, inwonersbijeenkomsten willen we in juni doen. En dan willen we niet alleen maar praten over bijvoorbeeld een weg. Maar ook van joh, wat voor soort woningen. Hoe vindt u dat die groeninrichting eruit zou kunnen zien. Nou, eigenlijk wat waar je met inwoners over wil hebben als je over een nieuwe wijk praat.
Dat is ook heel van belang voor de mensen op de publieke tribune.
Dat is onder andere ook belangrijk voor de mensen.
In juni komt nog een nadere aankondiging van.
Dus daar komen er echt bewonersbijeenkomsten. Waar we gewoon dieper op het plan in willen gaan en ook dit soort onderwerpen met elkaar willen bespreken. Wat zijn de voor- en tegens? En waar kunnen we rekening mee houden?
Voorzitter.
Bikker en daarna de heer Lems.
Ja, dank u wel voorzitter. Als er in de eigendomssituatie van de gronden wat verandert op Langerak Zuid, dan ga ik ervan uit dat wij daar over geïnformeerd worden, want dat signaal kreeg ik vanavond. Maar nogmaals, ik denk als dat wijzigt, dat wij daarvan op de hoogte gesteld worden.
Uiteraard.
En is er wat te melden?
Op dit moment niet.
Okay,
dat wij in gesprek zijn, dat heb ik vooral gezegd. Dus dat
Dat werd er al lang gemeld. De heer Lems.
Ja, voorzitter. Ik zou willen voorstellen om het nadenken over de varianten niet te laten wachten tot juni. De ervaring die we hebben met de ontsluiting van het CPO in Langerak, daar verwijs ik maar even naar. Volgens mij hebben we dat op een goede manier gedaan. Dat we zeg maar, met heel veel creativiteit gezocht hebben naar andere soorten oplossingen. En het is daar ook gelukt. Dus ik zou ook willen voorstellen om in deze problematiek ook in het eerder stadium toch wat creatief te kijken naar wat er mogelijk is. En daar ook zeg maar, heel erg nauw met de bewoners in optrekken. Ik herinner me zeg maar een bijeenkomst bij de Zwerf destijds als raad. Een van de dingen die toen naar voren kwam is dat de communicatie met de gemeenschap en wat de wensen overlaat. Althans dat er andere wensen bestonden. En wat dat betreft zou ik willen oproepen om veel eerder en nog intensiever ook met deze bewoners contact te gaan daarover. En ook die mensen laten meedenken. In oplossingen. Volgens mij hebben ook bij het CPO Langerak heeft het heel goed gewerkt. Dus ook hierbij de aansporing daartoe.
En dan wil ik nog wat toevoegen. Oh, sorry.
Ja, mevrouw Van der Haven was eerst aan de beurt.
Meneer Heikoop, neemt u in dat plan voor Langerak Zuid ook, kunnen we daar zien wat er voor afspraken in het verleden zijn gemaakt met een of andere projectontwikkelaar die zoveel huizen mag bouwen en de opbrengst voor zichzelf mag houden. Dus zien we dat straks ook terug in die woning?
Dat is een onderdeel van deze grondexploitatie. Okay. Dus dat ziet u daarin terug. Dat zullen we in ieder geval op een vertrouwelijke manier met u delen. Ja.
Okay. Daarna de heer Bikker en dan de heer Breedveld.
En ik nog even een opmerking maken, het is ook zonde, we hebben daarvoor het woonleefhart een hele dure bouwweg aangelegd die best een percentage gekost heeft. En vervolgens gaan we schuiven in de plannen, in de fasering moet dat natuurlijk ook. Maar nu blijkt dat we alleen voorlopig, volgens nog in ieder geval, die bouwweg aangelegd hebben voor de plannen van het woonleefhart en niet van Langerak Zuid. Ga daar, we hebben een vijfkoppig college volgens mij met heel veel creatieve ideeën, gaat daar misschien toch nog eens een keertje over om de tafel zitten.
Heer Breedveld.
Ja, voorzitter, vraag over nieuw Lekkerland. Dat plan bij de voetbalvelden, dus de compagnie.
Voordat u dat doet, is dit voldoende zo afgerond dan? Want dit gaat nog even over nieuw Port Langerak.
En als mag, voorzitter. Nee, we zitten toch wel met die vraagstelling van vindt u het de moeite waard om echt die rekensom te maken om die weg eruit te tillen? En met u gewoon een paar varianten voor te stellen van waar die wel of niet in zit. En dat zullen we ook voorleggen aan de inwoners. Hè, waarbij we eerst gesprek met inwoners voordat wij met een voorstel naar u toe komen. Dus die creativiteit blijft niet alleen maar binnen het college, maar die gaat juist het hele dorp belangrijk willen we daarbij inschakelen. Daar zit nog veel meer kennis, kan ik u vertellen inmiddels. Maar dit is wel een aangelegen punt, met name ook bij de inwoners. Ik bedoel, als u nu zegt van ja, allemaal leuk en aardig, maar dat die last in de begroting willen we het helemaal niet over hebben met elkaar. Ja, dan heb ik ook een ander verhaal te vertellen bij zo'n inwonersavond, want dan gaan we er ook niet aan beginnen. Want ik wil ook niet een bepaalde illusie wekken, terwijl we nu al met elkaar kunnen zeggen van ja, leuk en aardig, maar daar gaan we het niet over hebben. Dus die duidelijkheid willen zou ik wel op prijs stellen.
De heer Moret, ik begrijp dat uw vraag is, moet dit wel of niet in de exploitatie van Langerak Zuid meegenomen worden, die weg?
Die weg zit nu in de grondexploitatie van Langerak Zuid.
Maar u zou hem eruit willen tillen?
Nou, ik wil in ieder geval het voorstel aan u voorleggen, zodat u inzicht krijgt in wat dat financieel voor gevolgen heeft. Maar als u op voorhand, want uiteindelijk wordt dat een last in onze begroting.
Ja.
Ongeveer die 120.000, 130.000 euro. Ja. En nou, u kent de begroting, dat daar nog best een aantal uitdagingen liggen de komende jaren.
Te groot?
Juist, om die keuze te kunnen maken, lijkt me in ieder geval belangrijk dat we dan ook het financiële plaatje zien. Van wat houdt dat dan in qua kapitaallasten? En past dat straks in onze kadernota? Misschien is dat wel iets om daar even in mee te nemen. Die komt er natuurlijk al bijna aan. Zo snel gaat het. Als we zien dat die past, ja, dan wordt die keuze natuurlijk een stuk makkelijker.
Nee, uiteraard.
Ja?
Uiteindelijk besluiten ze nu.
Dan ga ik even naar de heer Breedveld. Nu Lekkerland.
Even aansluitend op dit. Ga je nou eerst iets met de bewoners bespreken en als daar een plan uitkomt, dan kom je terug en dan blijkt het te duur te zijn? Of gaan we eerst kijken wat de mogelijkheden zijn en leggen we dat voor?
Ja, voorzitter, ik wou daar toch ook wel even op reageren. Want ik eerlijk gezegd heb ik met alle respect en ook wel voor de charmante manier waarop het hier gepresenteerd wordt, wel wat moeite
komt er
mee.
Wat, hoor.
Ja, want wordt hier toch, dat is wat de heer Breedveld eigenlijk ook zegt, wordt toch een vrij principiële keuze aan ons gevraagd. We kunnen voor een soort van jaar moet een soort. Tuurlijk, je bent altijd geneigd om te zeggen, doe die studie. Het is verstandig. Laat het ons de consequenties zien. Maar in principe zeg je van, zijn wij als raad bereid om de uiterste consequentie te dragen dat we een extra last van 127.000 per jaar op ons nemen. Dat is wat u ons vraagt. En ik vind het helemaal niet erg dat u ons dat vraagt. Ik vind het zelfs heel goed dat u ons. Ik vind het heel goed dat u ons dat vraagt. Maar ik had dat graag even niet om 10:55 op 12 mei pas voor het eerst gehoord dat zo'n vraag aan ons voor kwam te liggen. Dus daar heb ik moeite mee.
En voorzitter, volgens mij hoorde de wethouder een andere stap zetten. Zit er een stap daarvoor. Eerst even verkenning doen met de deskundigen en met de bewoners, welke varianten er allemaal zijn. En vervolgens hebben we pas zicht op wat dat dan eventueel gaat kosten. Dus ja, maar laat dan vooral niet het kind met badwater weggooien. En,
ik denk dat je dan verwachtingen gaat wekken. Je komt als gemeente met een idee naar bewoners toe. En ja, we kunnen het zus, we kunnen het zo. Wat denkt u daarvan? Ja, wij denken nou oké. En vervolgens moet je dan wellicht na een raadsvergadering eind juli zeggen. Ja, we hebben er gewoon geen geld voor. Het gaat gewoon niet door. Dus dat lijkt me ook niet de goede signaal naar de bevolking toe. Nee, daarom hebben we al gevraagd van, we willen echt die financiële consequenties van tevoren goed. Kan het, hè? En ik denk de wethouder van Financiën, die kijkt ook af en toe in zijn portemonnee van, kan het niet? Hij is al druk bezig, denk ik, met zijn kadernota, dus misschien kan hij al een tipje van de sluier op en zeggen, nou, gezien de financiële situatie van 2016, kan het? Nou ja, dan wil ik dat graag horen van hem.
Ja, maar we gaan vanavond niet spreken over de kadernota.
En voorzitter, er zitten voor me wel twee dingen aan. Allereerst, we hebben het ook over burgerparticipatie en nemen we onze burger, onze wethouder serieus. Ik denk dat de casus CPO in de Juliaanstraat in Langerak heeft bewezen dat dat goed kan. En ten tweede, bedoel, aan uw rondweg gaat niet alleen maar om een bouwweg van, maar er zitten heel veel maatschappelijke aspecten aan verbonden. Dus laten we het in een breder perspectief bekijken en laten we onszelf nu de ruimte gunnen om dat goed te doen.
Oké, okay. Wat betekent dat voor de planning? Zoals hij er staat? Of?
In principe zoals hij er staat. Wat ons betreft hebben wij dit op tafel in september. En hebben wij daarvoor met de inwoners gesproken. En zal er een plan voorgelegd worden wat, waar in ieder geval aspecten van de inwoners tot uiting komen.
Oké. Okay. Dan ga ik nog even naar Nieuwlekkant.
Ik had nog één verdiepingsvraag over die rondweg, maar ik kwam er niet tussen.
Oh, kwam je niet tussen? Ja,
dat lukt me soms wel, soms niet. Ik heb even, want in Spaans hadden vraag, maar volgens mij is het toch zo dan, of het zit in de grondexploitatie, of we financieren het op een andere manier. Uiteindelijk gaan we het toch uitgeven. Dus wat is nou echt het probleem? Even hardop gezegd. Nou, je haalt het alleen naar voren. Oh, dus en als het nou, even flauw gezegd, heel veel beter is voor de gemeenschap om het naar voren te halen, dan moet je toch weten wat het kost. En niet meer dan dat. En dan maak je toch een beslissing. Of, dus het is eigenlijk alleen maar een rentecomponent.
Nou, het is natuurlijk wel een verschil als je die weg, die is nu onderdeel van de grondexploitatie. Dat is een gesloten exploitatie met opbrengsten en kosten. En zolang je die exploitatie laat lopen, heb je die last niet in je begroting zitten. Op het moment dat je hem eruit ligt, dan ga je nu direct, althans tot 2017 schat ik zo in, ga je die last, die rentelast, ga je wel, of die kapitaallast, ga je wel in je begroting krijgen.
En je normale begroting krijgen, dat is het verschil. Maar,
je grondexploitatie wordt positiever.
Precies.
Dat is de andere kant.
Dus, nee, het is bijna lood om uit ijzer. Het enige is, doen we het nu, hebben we een rentecomponent nu te pakken en doen we het over 10 jaar, hoe het over 10 jaar was uit te geven.
Ik durf haast niet te twijfelen, voorzitter, aan de competenties van de heer Meerkerk als financial. Maar volgens mij ga je de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Want je gaat al, zeg maar, vooruitlopend, ja, ik laat me graag corrigeren door uw deskundigheid. Maar volgens mij ga je al vooruitlopend op de verkoop van woningen, die nog niet verkocht zijn. Dat verhaal hebben we al eerder gehoord. Ga je al een weg aanleggen die we zouden betalen uit de verkoop van woningen. Die we nog, dat is nog een vogel die vliegt in de lucht. En u zegt nu als betrouwbaar financieel deskundige, dat gaan we doen. Dat vind ik toch verrassend.
Ja, je legt alleen de vraag.
Nee, wacht even. Heeft u geen vertrouwen in het NPG dan? Want u heeft het volgens mij al een aantal keer vastgesteld. Dus hoezo niet dan? Twee is, ik heb de vraag neergesteld. Het is toch alleen een rentecomponent?
Ja. Goed, ik stel voor dat we deze discussie afsluiten. Tot slot even naar Nieuw-Lekkerland en dan ronden we af. Breedveld.
Kan u iets vertellen over de voortgang of de start van de compagnie, dus bij de voetbalvelden?
Wij zijn nu in gesprek met de opvolger van Bouwfonds, hetzelfde bedrijf, maar heeft nu een andere naam. Bouwfonds Property. Nog wat, moeilijk woord. En aan het kijken, ik heb volgens mij al eerder iets verteld dat we naar een andere manier van aanleg van de buitenruimte aan het kijken zijn. En daar zitten wij wel in een onderhandelingsfase waarin nu concreet op tafel ligt wat de voor's en tegen zijn. Er ligt een voorstel van Bouwfonds, noem ik het toch maar even. En daar hopen wij wel voor de zomer een stuk helderheid over te hebben. Of dat ik dat voor de zomer al kan delen met u, dat weet ik nog niet. Maar als dat aan de orde is, zal dat zeker gebeuren. Daartegenover staat, op het moment dat wij niet op korte termijn tot overeenstemming kunnen komen over dat plan, dan zijn wij wel bezig met alternatief wat u in uw stuk hebt gevonden aan de andere kant van Nieuw-Lekkerland. Want de woningbehoefte is daar groot. Meer kan ik er op dit moment eigenlijk niet over.
Okay. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Is het daar nog van belang welk type woningen je bouwt bij bijvoorbeeld de compagnie? En als dat plan niet door kan gaan aan de oostkant van Nieuw-Lekkerland. Dat is toch niet, het maakt toch wel te degen uit welk type woningen je bouwt binnen in een inbreilocatie of aan je rand van je gebied. U betrekt dat er niet bij.
Nou, het is zo dat beide plannen zijn in die zin wel zo grootschalig dat daar een hele mix van woningen in zit. Zowel ook in de compagnie, daar heb je ook een binnenrand en een buitenrand waar verschillende typeringen aan woningen zitten. Dus die differentiatie, daar maak ik mij niet zo druk over. Dus ook in zeg maar de eerste rekensommen die gemaakt zijn, zit ook een differentiatie van woningen in het plan aan de oostkant.
Voorzitter,
mag ik daar vraag over stellen, voorzitter?
Ja, ga je gang.
Het is niet onbelangrijk om te weten dat de uitplaatsing van de voetbalvelden mede mogelijk zijn gemaakt doordat je daar later woningbouw zou gaan realiseren en de revenue daarvan zou plukken. dat blijft, wordt wat uitgesteld. Is dat ernstig of niet?
Nou, kijk, alles is erop ingezet om zo snel mogelijk daar te kunnen gaan bouwen. Laat ik dat voorop stellen. Maar eigenlijk hadden we daar al moeten bouwen. Dus we lopen daar al achter. Maar als wij daar niet, wat mij betreft, deze zomer uitkomen, dan vind ik dat de planning te lang uit gaat lopen. En dan gaan wij waarschijnlijk onze pijlen richten op het plan op Oost, waar we veel sneller kunnen starten. Omdat we daar grondpositie hebben.
Ja, maar ik zou graag u willen oproepen om dat voorgenomen plan en beleid wat al eerder is uitgezet, om dat krachtig eraan te nemen.
Ja, nee, kunt u
in Breedveld.
Ik denk dat, meneer voorzitter, het ook een financiële kwestie is. Want we hebben van de compagnie, daar is dus een 50% van binnen. En die andere 50% die wordt naarmate dus de bouw plaatsvindt, betaald. En je gaat aan de oostkant, als je daar gaat bouwen, dat is een groot gedeelte grond van de gemeente. Dus het wordt een rekensom. En ik weet niet in hoeverre dat contractueel destijds is vastgelegd. Maar ik denk dat het onderzoeken wel waard is. We hebben toen een programma opgesteld dat zou starten met bouwen. Ik dacht dat ik het goed had in 2013. En we zitten nu al in 2015. Daar zit dus een stuk renteverlies in voor ons als gemeente. En hoe gaan we daarmee om? Kunnen we daar bij de desbetreffende aannemer iets op terughalen? Of dragen wij door de economie dat die zo loopt, dragen wij alle lasten?
Ja, ik denk dat het ver gaat om dat soort details hier in te gaan. Omdat die toch van financiële aard zijn, maar even...
Ik leg het even bij u neer.
Ja, nee, maar daar denken we zeker over na. Dat is een onderdeel van de afweging. Wat ik eigenlijk belangrijker vind dan het financiële aspect, is gewoon de behoefte aan woningen in Nieuw-Lekkerland. En die behoefte was 3 jaar geleden inmiddels, is daar een peiling geweest. Er waren echt honderden mensen op die avond. Ik geloof dat er ruim 200 mensen waren op die avond. En dat aspect vind ik eigenlijk belangrijker dan, natuurlijk zit er een financieel component aan, maar dat is overzichtelijk. Dat gaat meer over, ja, dat gaat wat langer duren. Maar de andere component vind ik belangrijk.
Oké, ik wil tot een afronding, want in Moret.
Ja, ik begrijp dat u probeert de zaak af te ronden. Aan de andere kant, ik had gewoon nog een beleidsvraag en anders kom ik daar bij punt 10.6 aan.
10.6, ja.
Ja, dat gaat over bedrijfsterrein aan de Melkweg.
Geen
maar daar zit een principieel punt aan vast. U gaat nu een discussie aan met allerlei groeperingen en dat vind ik goed. Maar het punt is natuurlijk, op een gegeven moment moet je ook niet voor de toekomst een zekere ruimte vasthouden binnen Molenaard gewoon op een aantal plekken om kleinere bedrijven die willen verhuizen, om die ook in de toekomst de gelegenheid te bieden om te kunnen verhuizen. En dat is meer een beleidsaspect wat je denk ik even over de hele gemeente heen moet trekken. Maar ik vind dat wel een punt waar ik toch nog wel eens een keer over zou willen praten, of in ieder geval een stukje beleid over zou willen zien.
Ja, even los van het specifieke geval Melkweg, dat heb ik in mijn bij de vraagstukken eigenlijk al geformuleerd van wij hebben echt behoefte aan een stuk nieuw en actuele revisie op dat soort thema's. Waar zit nou die economische ontwikkeling? Waar zou je dat willen doen? We hebben een nieuwe plot van onze gemeente. Het zijn niet meer de 3 oude gemeenten die hun eigen opgave hadden. Je kijkt nu op een andere manier en ook in een andere tijd naar die inrichting daarvan.
Eens, maar we mopperen hier ook regelmatig over bedrijven die alsmaar ergens klein beginnen en alsmaar uitdijen en dan hebben we daar een probleem mee. Nou, we moeten bepaalde bedrijven, in ieder geval in Molenaard, ook de gelegenheid kunnen bieden om dan ook op een alternatieve plek die een beetje redelijk is, hun bedrijf voor te zetten. En ik vind dat u daar wel enig beleid op moet neerzetten en ik ken dat beleid niet, dus dat zou ik graag een keer horen.
Ja. Nou, we hebben daar geen gewijzigd beleid op. Dat beleid wat u vastgesteld hebt, dat is wat wij hanteren. Alleen wij denken daar wel over na, onder andere ook in deze voortgangsrapportage. Is dat beleid wat we nu hanteren, is dat nog afdoende voor deze tijd waar we leven?
Ja. Ik denk dat deze discussie ook nog wel in het kader van het economisch actieprogramma aan de orde zal komen. Het houdt maar niet op met vragen. Heer Lems.
Ja, voorzitter.
Ik heb nog wel een vraag ten aanzien van het woon-leefvaart Nieuwpoort Langerak. Het wordt verder niet meer genoemd, begrijp ik. Hoe ziet de wethouder zeg maar, de afronding van het woon-leefvaart? Als je kijkt van hoeveel woningen nog geprojecteerd staan, hoe worden wij als raad er verder bij betrokken nog?
Nou, ik heb daar net even heel kort iets over gezegd dat wat nu zeg maar even tijdelijk parkeerplaats is, noem ik het maar even het eilandje. Dat wij daar wel over nadenken van wat zou daar de invulling kunnen zijn. Kan dat zijn zoals het nu bedacht was, hè, dat blok appartementengebouwtje. Of gaan we daar toch een andere invulling aangeven. Dat zullen wij denk ik het komende jaar moet dat helder worden. En daar komen wij mee terug. Daar komen wij mee terug, absoluut. Ja.
Goed. Mag ik vaststellen dat we hiermee dit deel van ons programma hebben behandeld? Dat is het geval. Dat was de informatievoorziening. Het is 11:15. Er verlaten ons een aantal mensen, wat ik me kan voorstellen. Dank voor uw komst. Leden van de raad, nogmaals, het is 11:15. We hebben nog het onderwerp begraven met elkaar te behandelen. Dat kunnen we doen, als u dat met z'n allen vindt. Net met de griffier even overleg gehad van, er is ook een andere optie. Alleen ik vind het jammer dat wederom rondom begraven dan aan de orde komt, want dus de vorige keer is dat ook al gebeurd. Volgende week, dinsdag, hebben we een kennisbijeenkomst gepland voor de raad. We zouden een deel van die avond ook kunnen benutten om nu de vergadering te schorsen en aanstaande dinsdag de vergadering voor te zetten, te beginnen met het begraven en de andere punten die nog op de agenda staan. Het is er nu om te bepalen hoe daarmee om te gaan. Heer Jonker?
Ik kan zelf helaas niet, maar dat had ik al aangegeven. Ja, ik kan volgens mij Piet ook niet.
Nee, u kunt ook niet. Nee. Maar het gaat even om het punt van, willen we dit onderwerp om 11:15 nog met elkaar behandelen?
Voorzitter, moet dit heel erg lang duren? Er zijn een aantal mensen speciaal gekomen voor begraven. Ja. De ambtenaren laat je weer tot het eind van de avond zitten en wachten, zoals het de vorige keer ook gebeurd is. Ik vind dat eigenlijk niet zou kunnen.
Daar ben ik het mee eens. Ik zou het nu wel
uitleggen. Ja, dan beslissen we dat met elkaar. Dus daarom stel ik het ook aan de orde. Dus ik spreek uit om nu de behandeling rondom begraven te beginnen.
Oké,
dan gaan we dat doen. Aan de orde is het voorstel rondom de kaderstelling in het kader van de begraven. Dus inmiddels een heel traject doorlopen van participatie. Dat heeft ook nodige resultaten opgeleverd. Het college heeft geprobeerd om vanuit die resultaten dat te vertalen in een voorstel. Wat u is aangeboden en nu voor ligt. Dus het gaat met name om de kaderstelling. Ik geef het graag in bespreking. Ik geef als eerste graag het woord aan de fractie van gemeentebelang, heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Het participatieproces wat wij doorlopen hebben, vinden wij een goed voorbeeld van het betrekken van de samenleving in problemen als die hier spelen. Met betrekking tot die avond hebben wij twee opmerkingen. Ik vond het toch heel bijzonder om te moeten constateren dat er vooral in de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland mensen waren die toch in het bezit waren van een eeuwigdurend graf, nog net op de valreep gekocht, die dus ten alle tijde een belasting zullen zijn van de gemeentelijke begroting. Ik zat met twee mensen aan tafel die dat nog net voor die tijd gescoord hadden. Dat vond ik toch heel bijzonder om te moeten constateren, want juist die eeuwigdurende graven zijn toch de kosten die drukken op de grafrechten. En daar heeft al een heel bijzonder spel plaatsgevonden. Verder heb ik Piet. Verder heb ik ook een medewerker horen zeggen die dan over begraven gaat, dat hij op verschillende begraafplaatsen van Molenwaard nog nooit geweest was. Ik denk als iemand werkt in die organisatie. En dat als taak heeft, dat het zou moeten zijn dat hij op alle begraafplaatsen in Molenwaard in ieder geval toch een keertje aanwezig is geweest. De kaders die hier staan vinden wij in zijn algemene debat te globaal, te ruim. En ook een beetje te algemeen voor een gevoelig onderwerp als dit. Kader 1, begraving in Molenwaard blijft nabij en daarom en zal daarom plaatsvinden op de huidige begraafplaatsen. Daar kunnen wij mee instemmen. Kader 2 vinden we eigenlijk een beetje nietszeggend. Daarin wordt gesteld waar uitbreiding aan de orde is, gebeurt dat alleen als het begrotingsdeel begraven hiertoe ruimte biedt. Zodat niet mogelijk is, zal de Raad een voorstel worden voorgelegd hoe om te gaan met ontstaande situatie. Ik denk dat je uit moet breiden op het moment dat dat echt noodzakelijk is. Als dat echt een noodzaak is. En of dat dan al in dat begrotingsonderdeel staat of niet, vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Hè. Of dat het nou in staat of niet, een uitbreiding kost of ten alle tijde geld. Kader 3, voor ieder grafwoord waarvoor dat juridisch mogelijk is betaald, kunnen wij volledig mee instemmen. Kader 4, indien geen grafrechten meer worden betaald, zal voor een graf een vorm van herinbruikname gaan plaatsvinden. In onze beleving kun je dat alleen doen als je als gemeente 100% zeker weet dat het niet hebben van een eigenaar van een graf de keuze was van de nabestaanden. 5. Dit geldt ook voor begraafplaatsen waar geen ruimtegebrek is. Wij vinden dat de ruimte...
Kunt u dat punt 4 nog even toelichten, wat u daar nou precies mee bedoelt?
Nou, ik heb het zelf aan de hand gehad. Zoals u weet is mijn vader vorig jaar overleden. Dan krijg je een bericht van de gemeente dat hij eigenaar is van het graf van mijn moeder en van mijn opa. Maar mijn opa heeft ook nog... in de jaren 40 3 kinderen verloren, dat waren dus eeuwigdurende graven. En die stonden dus nog op naam van mijn opa, die in 67 is overleden. En ik kan me niet anders dan voorstellen dat op het moment dat daar een communicatie over is, dat zo'n graf overgeschreven wordt. Maar dan moet die gemeentelijke administratie dus wel vanuit het verleden helemaal in orde zijn geweest. Want er zaten verder, ja, je hebt wat overschrijvingskosten van een paar euro, toen waren dat een paar gulden. Maar ik heb het vermoeden dat er in de betreffende gemeente wel wat hiaten zijn gevallen. En op het moment dat... als iemand afstand doet van eeuwigdurend grafrecht, prima wat je er dan als gemeente mee doet, dan wel overwogen. Als je dat niet zeker niet zeker hebt, ja, dan denk ik op het moment dat je gaat ruimen, overgaat tot ruimen van die graven, tot hen in gebruikname, dat je een risico loopt. Dus dat bedoel ik daarbij. 5, het ruimen van graven, dan moet je alleen doen als de ruimtegebrek aan de orde is. En niet ruimte op het solidariteitsbeginsel zoals we daarover gesproken hebben. Punt 6, dat gaat dan punt 5, het ruimen. Wij vinden wel dat van alle tijd als er geruimd wordt, een knekelgraf dan wel een verzamelgraf gevormd zou moeten worden. Met erbij een vorm van herinnering aan de personen die dan... opnieuw herbegraven worden, dan wel geplaatst worden in het knekelgraf. Het gaat over de eurotjes. Laten we ook de wethouder wat ruimte geven. Het zal niet mogelijk zijn om dit dicht te rekenen de komende jaren. Dat is een illusie als je dat denkt. Maar we hebben ook te maken met tarieven die redelijk hoog zijn. Zeker de tarieven van algemene graven zijn fors hoog. Dus ons voorstel zal zijn... dat op elke euro die je bespaart 50% te besteden aan de verhoging van de kostendekkendheid en 50% aan de verlaging van de tarieven. En dan spreken we vooral over de tarieven van de algemene graven. De urnenvoorziening. De inwonersavond geeft ook aan, de overgrote meerderheid heeft de voorkeur voor begraven, bijna tegen de 80% aan. Maar ook weliswaar een kleine meerderheid, maar toch wel een meerderheid in de samenleving, vindt toch een voorziening in deze tijd passend op de begraafplaatsen in Molenwaard. En zorgt dan dat dat een voorziening is die gepast is. Hè? Dus die niet verheven staat. De urnenvoorzieningen die er zijn in Nieuw-Lekkerland. Ik werd daaraan op attent gemaakt door de heer Van der Wal. Ik ben daar wezen kijken en als je dat ziet vind ik dat niet passend. Zoals dat zou moeten zijn dat de begraafplaatsen, zoals wij dat voor ogen hebben in Molenwaard en ook de urnenvoorziening in de voormalige gemeente Liesveld, ja, daar kan je wat van vinden, maar dat is niet een voorziening waarbij je maar een gevoel van krijgen. En misschien als je dan eens een keer een wetgroep in wil stellen, die ook een keer met tot een resultaat zou kunnen komen, is dit misschien wel een goed onderwerp wat zich daarvoor leent. Een strooiveld, ja, daar moet je denk ik niet al te moeilijk over doen. In onze beleving is er op bijna alle begraafplaatsen wel een mogelijkheid om te komen tot een strooivoorziening. Zonder daar al te veel investeringen en dan wel aanpassing op te hoeven doen. Met betrekking tot de urnen vind ik het toch wel jammer dat het college ook niet met een voorstel komt. Men is toch wel terughoudend. En ik denk dat de gemeente, en dat zegt ook de gemeentewet, dat zij de verplichting hebben zorg te dragen voor alle inwoners van de gemeente. En dat zie ik helaas niet terug in de aanbeveling in het voorstel. Tot zover de bijdrage van de gemeente.
Dank u wel, heer Wikke. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer De Kruik.
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat de voorstellen nauwgezet zijn voorbereid. En dat de burgers op de bewonersavonden en op internet ruim hun mening hebben mogen zeggen en dat dat prima begeleid is. Met de door u voorgestelde kaders waren we eigenlijk al akkoord, die kaders, zonder dat de uitwerking daar, die later genoemd is, bij betrokken is. De gevolgen van de kaders die u beschrijft, gaan we ook mee akkoord. Als mogelijke kader, extra kader geven wij mee, sober en doch netjes. En wij begrijpen dat u ook bedoelt, zoals dat hier in de streek, als netjes wordt beschouwd. Met iedereen in Molenwaard ziet ook de Partij van de Arbeid dat inwoners van de gemeente, ongeacht hun levensovertuiging in zijn algemeenheid, met respect voor elkaar willen samenleven. Daarbij gaat het ook om de keuzevrijheid voor iedereen om begraven of gecremeerd te worden, ook als het om een minderheid gaat. Het is goed om te weten dat in de internetpeiling 49% van de burgers voor het plaatsen van een voorziening voor urnen is. In de vraagstelling en de inbreng op de bewonersavond houdt u rekening met de inbreng van onze inwoners. De voorzieningen in Molenwaard zijn voor het bovengronds plaatsen van urnen zeer beperkt. Overigens, ik ben wel op heel veel begraafplaatsen geweest. Ik moet zeggen dat ik geïmponeerd ben door de kwaliteit en de netheid en complimenten voor het verzorgd uitzien van begraafplaatsen. Ik heb ook op 5 begraafplaatsen al voorzieningen voor urnen gezien. In de voormalige gemeente Liesveld staan ook al voorzieningen. Dat zijn wel hoge pilaren. En, het is een kwestie van smaak. Ik vind het ook niet zo passend, niet integer aan een kantje of aan een. Ik vind weliswaar wat er in Nieuw-Lekkerland, waar zowel op de begraafplaats als net voor de begraafplaats een voorziening is, smaken verschillen. Ik vind dat wel mooi. En, maar daar komt misschien, en daar wil ik de wethouder op bevragen, misschien komt daar een voorziening voor, in ieder geval een uitspraak over in een beheersplan. Ik wil vragen aan de wethouder, of op die algemene begraafplaatsen waar er nog geen zijn, of die bereid is om in het beheersplan een bovengrondse voorziening voor het plaatsen van urnen te realiseren. En net als bij begraven, het nabijplaatsen van urnen ook van toepassing is. Met andere woorden, en daar wil ik graag antwoorden. Als voor Brandwijk een urn aangeboden wordt, kan deze dan worden geplaatst? Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van de SGP, heer Egas.
Dank u wel, voorzitter. Het traject betreffende, en ja, daar is het allemaal mee begonnen, de hoge kosten voor onze begraafplaats en de kostendekkendheid daarvan is wat onze fractie betreft goed verlopen. Het blijft natuurlijk altijd jammer dat een internetpeiling niet representatief is gezien het geringe aantal deelnemers. En ook zijn wij op alle avonden als fractie vertegenwoordigd geweest en ook op geen van deze bijeenkomsten kan gezegd worden dat er nu de volle breedte van de bevolking aanwezig geweest is. We moeten dus wel enkele of enige voorzichtigheid betrachten wanneer we al te veel waarde hechten aan de uitkomsten van zo'n traject. En de fractie is er zich van bewust dat je altijd discussie kunt voeren over de representativiteit, maar 1% van de bevolking is natuurlijk wel heel erg weinig. Toch, voorzitter, heeft het college en in het bijzonder wethouder Boende zich uitermate ingespannen met zijn ambtenaren om dit traject tot een succes te maken. In ieder geval om de mensen de gelegenheid te geven hun zegje te doen. En dat heeft iedereen binnen Molenwaard kunnen doen. Voorzitter, in onze eerste bijdrage hebben wij al een schets gegeven hoe we als fractie in het traject staan. 100% kostendekkendheid zullen we wellicht nooit bereiken. Maar er worden middels de kaders wel stappen gezet. Het principe dat er voor ieder graf betaald moet worden staat wat ons betreft niet ter discussie. Blijft nog wel staan wat de gemeente kan doen met het eeuwigdurend recht dat er op sommige graven rust. En in onze fractie is wat verwarring ontstaan over de begripsbepaling voor onbepaalde tijd of eeuwigdurend. Wat de laatste uitspraak betreft, met de gemeente zijn we gehouden aan de garantie van deze rust. Voor wat betreft onbepaalde tijd is het noodzakelijk, denken wij, om die tijd te gaan bepalen. Je zou dan onbepaald kunnen interpreteren als de tijd moet nog bepaald worden, maar is nu nog niet vastgesteld. Met de familie zal op een of andere manier daar communicatie over moeten plaatsvinden, met name als daar verwachtingen gewekt zijn. De ongeschreven regel, hebben wij begrepen uit bronnen, is ongeveer 50 jaar bij onbepaalde tijd. Maar we weten het gewoon niet en er zijn wel wat, met name de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland, wat verschillende interpretaties van het woordje onbepaalde tijd. Vrij algemeen is naar ons gevoel de mening dat een graf in ieder geval niet duurder mag worden dan het huidige prijsniveau. Wij kunnen dit kader niet terugvinden, maar als feit willen we het wel aangemerkt hebben. Graag nog even van u uw reactie hierop. Tevens in onze fractie de mogelijkheid dat uitbreiding, mocht die er zijn en geen hoge kosten met zich meebrengen, geen punt. Reeds eerder bestemde gronden voor uitbreiding van begraafplaatsen binnen onze gemeente dienen voor eventuele uitbreiding beschikbaar te blijven en geen andere bestemming te krijgen. Voorzitter, we hebben gepleit voor een plaquette of zuil op de plek waar opnieuw begraven wordt als er graven geruimd worden. Dat is, dacht ik, al door het college toegezegd, maar graag maar even uw bevestiging. Voorzitter, we willen nadrukkelijk ook de aandacht van u en van het college vragen voor de mogelijkheid van uitbesteding van het onderhoud. Wellicht is het mogelijk om met aanbestedingstermijnen van 2 of 3 jaar een proef te starten op een of op enkele begraafplaatsen binnen de gemeente om te zien of deze wijze van werken geen besparing is te realiseren. En daarnaast willen we graag uw aandacht vragen voor de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten voor het onderhoud aan de begraafplaatsen. Het is ook in het traject aan de orde geweest in het participatietraject. In de tussentijd heb ik met mensen gesprek gehad die als vrijwilliger 3 mannen waren dat die samen de begraafplaats van Wekerom onderhouden als vrijwilliger. Ik heb die begraafplaats helaas onlangs moeten bezoeken vanwege een begrafenis van een goede vriend en geconstateerd dat deze begraafplaats er perfect bij lag. En de mannen die daar het werk doen zijn trots op hun job. Het is volgens ons absoluut niet uitgesloten dat er ook binnen onze gemeente mensen zijn die dit graag zouden willen doen. Dan, voorzitter, is de naaste door u voorgestelde kaders, die we zo langsgelopen zijn, in de discussie een totaal nieuw element toegevoegd. Namelijk de expliciete vraag naar de plaatsing van een urnenmuur op alle begraafplaatsen in de gemeente Molenwaard. Het is u bekend, voorzitter, dat onze fractie moeite heeft met stellingname als zou daar een recht op gelden. De gemeente is wettelijk niet verplicht tot de plaatsen van een urnenmuur of voorziening op iedere begraafplaats. Aan ons is specifiek, en ik dacht door de bijdrage van de geachte raadslid de heer Moret, gevraagd waarom dit niet mogelijk was als een critiqueur. En ik denk dat de heer Moret en ook anderen recht hebben waarom wij dit als standpunt hebben en waarom we dat onderbouwen. En voorzitter, ik denk dat dat wel goed is om gewoon eens naar elkaar uit te spreken wat nu ons daarin drijft. In de eerste plaats zijn we ons van bewust dat het gaat om een hele tere zaak. En dat geldt voor ieder van ons. Immers, de dood maakt zo'n onherroepelijke scheiding tussen levende en overledene. Hechte banden worden doorgesneden. En in de meeste gevallen wil men op een waardige wijze de overledene een herinneringsplek geven binnen de gemeente, binnen het eigen dorp. Dat op gezette tijden bezocht kan worden. Daar is wat onze fractie betreft geen enkele discussie over. Sterker, het is een goede zaak dat we als gemeente die plek op een respectabele wijze bieden. Wat dieper door gedacht over hoe de dood in de wereld gekomen is. Voor de zondeval was er geen sprake van de dood. We zijn als mensen van God afgevallen. En de Bijbel zegt dat de dood de straf op de zonde is. Daar kunnen en willen we geen doekjes om winden. Adam tegen God. God zei tegen Adam, stof zijt gij en tot stof zul je wederkeren. Dat is er wat er van ons overblijft. De mens keert terug naar de aarde waaruit genomen is. Ons onsterfelijk deel, onze ziel zal voor God verschijnen. Om verantwoording af te leggen. Het centrale punt is natuurlijk dat er mensen zijn die niet in God geloven. En daar ook openlijk voor uitkomen. Ook in onze gemeente. Het is ook al zo dat sinds decennia cremeren een door de overheid toegestaande mogelijkheid is. Hoe het ook zij, met dit feit hebben wij als gemeente te maken en daarna te handelen. In de vierde plaats denk ik dat een overheid naar onze bescheiden mening geen onderscheid maakt tussen haar onderdanen. En als dat ergens geldt, dan zeker ook op een begraafplaats. In één ding zijn we immers allemaal gelijk. We zijn sterfelijk. En vanuit dit argument lijkt het ons niet redelijk om onderscheid te maken en om dit onderscheid teniet te doen. Door voor sommige mensen een uitzondering te maken. De naam, dat is de vijfde plaats, begraafplaats zegt immers al duidelijk genoeg. We zijn op een plaats waar begraven wordt, zonder onderscheid. En voor velen van ons is het confronterend om op zo'n plek, die uitermate gevoelig is, oog in oog te staan met het omhulsel van de laatste resten van een mens. Een openlijk zichtbaar maken van de keuze niet begraven te willen worden achter wie het kies en roept noodloos gevoelens op. Het is een openlijk presenteren van een overledene die niet wenst begraven te worden, dus niet tot de aarde terug hoeft te keren, waaruit die mens genomen is. Er zijn veel plaatsen waarop mensen zich onderscheiden kunnen, maar moet dit nu ook op een begraafplaats gebeuren? Voorzitter, onze fractie heeft uiteraard ernstig nagedacht over wat te doen met de oprechte vraag van onder andere de heer Moret. Wij hebben die oprechte vraag ook zo gewaardeerd. We hebben die vraag ook niet achteloos naast ons neer willen leggen, maar begrepen dat hier een diepere nood en een diepere vraag van ook inwoners van onze gemeente ligt. En daarom is het goed om na te denken over oplossingen. In de eerste plaats, voorzitter, is het begraven van een urn al een mogelijkheid binnen de gemeente. Er zijn ook binnen de gemeente begraafplaatsen waar al plaatsen zijn. Voorzitter, blijft nog over of er gezocht kan worden naar andere mogelijkheden. En nou, ik vind het idee van de heer Bikker nog niet eens zo verkeerd om daar eens met elkaar wat dieper over na te denken. Welke mogelijkheden zijn er? Zoals het nu in Nieuw-Lekkerland gebeurt, is een vraag waar de urnen gewoon op de grond staan. Dat heeft ver uit onze voorkeur boven het oprichten van een muur of hoge opgerichte tekenen waaraan iedereen wel naar moet kijken, omdat het immers je blik vangt. En als er iets is wat we niet willen, is dat het monumenten worden waar de blik in gevangen wordt en waar de blik naar heen geleid wordt om dat te zien. En ik denk dat we dat ook met elkaar niet moeten willen. Dat we op een begraafplaats in ieder zijn plek willen geven, maar dat er niet zeg maar grote uitzonderingen gemaakt worden door grote muren of andere opgerichte tekenen neergezet worden. Voorzitter, we hebben geprobeerd om het uit te leggen hoe we erover denken. En we willen ook nadenken over hoe we met elkaar toch aan deze problematiek en deze vraag een eerlijk, oprecht, maar ook een principieel antwoord kunnen geven. Ik moet u zeggen, we zijn er ook niet echt
helemaal uitgekomen, ook in onze fractie hebben we daar wel. Ons standpunt is duidelijk, maar we begrijpen ook dat deze vraag er leeft. En we willen die ook niet zomaar van de tafel schuiven om te zeggen, daar hebben wij niets mee te maken, want het zijn allemaal inwoners van onze gemeente. Daar hebben we ook zeker, ook als SGP-fractie, mee te maken. Tot zover mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel, heer Regels.
Mag ik er nog even een vraag over stellen?
Ja, ja, ga je wel.
Als je naar de begraafplaats in Dordrecht gaat, SO, dan is daar niet alleen een urnenmuur, maar daar is ook een mogelijkheid dat mensen onder de grond in een keldertje, en daar zit dan een urn in. Bent u daar ook op tegen?
Nee, daar ben ik niet ook op tegen. Ik hoop dat u uit mijn bijdrage geproefd heeft, meneer Moret, dat we erover na willen denken. Dat wij uw vraag, die hebben we als een oprechte vraag gehoord, aangehoord. Hè? Want het was echt een kritiekeur van u, zoals u dat de vorige keer hier op tafel neergelegd hebt. Die vraag hebben wij meegenomen in onze fractie. En ik heb ook wel wat zitten zoeken en daarna gekeken. Maar wat u daar noemt, is dat wat men noemt een urnenkluis.
Ik dacht dat inderdaad zo geformuleerd werd. Dus ik begrijp, en dat waardeer ik, dat u hier serieus over heeft nagedacht en over gepraat heeft met elkaar. Maar dat is dus een soort tussenoplossing. Op die Essenhof is dat ook een mogelijkheid. Dus ik vraag gewoon aan u, is die tussenoplossing in uw discussie ook nog aan de orde geweest? En wat is uw mening daarover?
Ja, nou, die tussenoplossing, we hebben wel er even naar gezocht, want het woord urnenkluis is wel even in een of ander overleg aan de orde geweest. En ik kon niet precies terugtraceren wat dat nu was. Maar nu ik nu naar u luister en zeg, het is, we zullen dat eens moeten bekijken. Het hoeft ook om niet op stel en sprong besloten te worden. Ik denk dat dat goed is om ons daar wat verder op te oriënteren of dat ook binnen de mogelijkheden ligt.
Ik denk dat dat inderdaad het is een soort keldertje waar iemand waar de urn ingaat en waar ook op een gegeven moment de echtgenoot of de echtgenote later ook in geplaatst kan worden. Dat is het idee. En op de SOF is dat dus ook een mogelijkheid.
Oké. Dank. Zit jouw fractie hiervoor is? Of je, oh ja, je bleef wel, sorry.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, het gesprek van René aanhorend, gelukkig is de dood niet het einde. Dus daar komt nog wat na. En dat mooiste, ja, dat komt nog. Even ter zake. We hebben op punt 1, dat is begrijpelijk. Punt 2, daar hebben we de uitbreiding. Nou, ik vind dit een cryptische zin. Ik weet niet wat ik daar nou precies mee moet. Dat houdt ook verband met de volgende. Wij hebben dus een kaderstelling op het eerste formulier wat erbij zit. En we hebben dus, ik heb er maar even nummer 3 gegeven, dat zijn de antwoorden op. En gaan de antwoorden nou deel uitmaken van de kaders? Of blijven de antwoorden even buiten beschouwing? Dus daar ga ik dan even inhoudelijk op in, want bij de vraag die wij gesteld hebben over Nieuw-Lekkerland, daar zijn dus nog 500 graven en daar staat als antwoord, die zullen binnenkort in uitvoering gaan. Dus bij 2 zou mijn inziens kunnen staan, in Nieuw-Lekkerland is dat al geregeld, maar die scriptische zin geeft daar geen ruimte voor, dus ik zou daar graag toch een uitleg op willen hebben. Dan staat er het laatste stukje, dat is het zuidelijke deel ervan, achter het kerkhof liggend, daar staat dus, daar zal een andere passende bestemming krijgen. Nou, dat is raadselachtig, want wat de een een goede bestemming vindt, vindt de ander niet. We hebben destijds in Nieuw-Lekkerland zelfs een raad gehad die in meerderheid beslist heb om er een discotheek op te zetten. En dan is dat ook een passende vorm. Dus ik zou dit eigenlijk zo willen omschrijven, dat het een bestemmingsplan aangepast wordt als zijnde behorende bij het kerkhof. Dan ligt het vast en is dat naar de toekomst geen discussie meer. Dan krijgen we bij punt 5, daar zien we, dit geldt ook voor begraafplaatsen waar geen ruimtegebrek is. Daar zijn wij dus tegen, want in Nieuw-Lekkerland is er ruimte voldoende. En het zou, laten we zeggen, alleen al economisch niet juist zijn om daar graven te gaan ruimen, terwijl je dus ruimte hebt om te begraven. Dus maar, die solidariteit, die ontgaat mij volkomen.
Heer Bikker, u wil...
Daar, ik had even een vraag aan meneer Breedveld. U geeft aan, op Lekland gaan we uitbreiden omdat het al in die begroting versleuteld zit. En vervolgens zegt u, we hoeven daar niet te ruimen omdat we plek genoeg hebben dan.
Ja.
Ja, oké. Dan heb ik het even helder wat u, wat u zei. Dank u.
Nou, quite simpel.
Dat was dat. Dan heb ik dus punt 4. Die vind ik dus ook niet terug. Dan in de kaderstelling. Dat is de hardheidsclausule. Inbouwen voor kinderen en jonge overleden, zodat de graven in stand blijven. Dat was de vraag. Alle particuliere graven, dus ook de particuliere kindergraven, kunnen na het verstrijken van de uitgiftedatum op verzoek telkens verlengd worden, respectievelijk 10 of 20 jaar. Nou zijn de particuliere graven, dus laten we zeggen, wordt over gesproken, maar ik heb in de vraag ook gesteld voor de algemene begraven. Ja, want het kan zijn dat iemand in een algemeen graf legt en die niet meer betalen kan en die dan toch eigenlijk ook onder deze hardhoudsclausule moet vallen, denk ik. Wil men daar recht aan doen? En dat is dus de vraag, worden nou deze zaken, zoals ze gevraagd zijn, ook meegenomen in de kaderstelling? Want nu staan ze er los van en maken er eigenlijk geen deel uit van de discussie. Ik zou deze er graag bij willen.
Wat bedoelt u, meneer Breedveld? Concreet?
Concreet, er zijn vragen gesteld.
Er zijn heel veel vragen gesteld, maar welke vragen doet u specifiek op? Een algemeen graf, hè, die wordt dus in twee lagen gebruikt door verschillende personen.
Dat zijn,
door mensen niet deel uitmaken van één familie. En hoe wilt u dat dan verlengen?
Nee, het gaat hier dus over de graven van jongere mensen, kinderen of jonge getrouwden, laten we zeggen, die dus overlijden. En dat je binnen een periode valt, dat zo'n graf geruimd zou worden, ja, omdat je niet kan verlengen. Nou, dat kan enorm frustrerend zijn als jij bij een graf staat van een kind van je en dat moet geruimd worden. En de een die zou dus een verlenging kunnen betalen, nou daar pleit ik voor, die het betalen kan, moet dat betalen. En als die het niet wil betalen, dan heb je de gelegenheid om te ruimen. Maar iemand die het niet kan betalen, vind ik dat wij die ook in bescherming moeten nemen om hem dat niet aan te doen.
Maar mensen die overlijden laten toch bijna ten alle tijden iemand na wat gevoelig kan liggen. En dan gaat het eigenlijk over de centjes in hoeverre dat je zou kunnen verlengen. Of dat je een eigen graf koopt of dat je een algemeen graf hebt. En waar dan die capaciteit stopt. Maar waar ligt die gevoeligheid? U zegt, dan moet je grenzen gaan stellen.
Nee,
dat je zegt van onder de 15 of kinderen van. Maar...
Nee, maar de algemene graven, die zijn voor 10 jaar en kunnen niet verlengd worden.
Nee, maar...
Nou zou daar een kind van jou leggen en na 10 jaar moet dat geruimd worden.
Ja, dat is dan de keuze als je je kind begraaft in een algemeen graf,
ja,
dat er na 10 jaar geruimd wordt.
Jij kan dat niet betalen, een koopgraaf.
Ja. Ja, zo is dat ook met graven die je na 30 jaar of na 20 jaar weer voor die periode kunt verlengen. Ja, dat gaat dan ook vaak over geld.
Maar goed, de heer Breedveld pleit voor een hardheidsclausule op dat punt.
Op dat punt. Ja.
En voorzitter, ik heb onlangs van een burger een telefoontje gehad uit Nieuwpoort, waarvan een kind in een algemeen graf lag, al meer dan 30 jaar. En door de discussie... door de discussie in de krant las van er gaat wat, die is naar de gemeente gaan. En ik moet u zeggen, met alle complimenten voor de ambtelijke staf hier, dat is gewoon goed geregeld met die mensen. En dus meneer Van den Berg zegt dat kan niet. Nou, de gemeente doet het gewoon. Vooral als het gaat over kinderen en jongeren, dan gaat de gemeente er heel prudent mee om. Met zulke vragen van iemand, die komen natuurlijk. Die vragen die u stelt,
Die komen, een jong gezin heeft dat geld niet. Als je net getrouwd, je hebt een huis gekocht en je kind sterft, dan heb je geen geld. En daar staat de gemeente op 10 minuten. En dat is wel, denk ik, het mooie van onze gemeente. Dat daar gewoon niet naar de regel gekeken wordt, maar naar de uitvoering. Ik zeg, voor deze mensen. En dat is ook, als je een stukje doordenkt, snap je dat ook wel. En kun je daarin meegaan. En het wordt ook zo door de gemeente opgepakt. En daar heb ik heel veel waardering voor. Ik denk dat het eigenlijk precies is wat u aangeeft. Dat het eigenlijk nu al praktijk is. En misschien moet je dat op een of andere manier wel vastleggen. En maar misschien moet je ook vooral rekenen op de warmte van onze gemeente.
Ik deel dat, meneer Breedveld. Wij zaten samen aan een tafel. En toen kwamen met de inwoners. En toen kwamen er soortgelijke voorbeelden naar voren. En toen hebben wij gezegd van, dat delen wij. En we zouden willen dat met voorzichtigheid en met respect behandeld wordt. En dat je zoveel mogelijk in contact en samenspraak met nabestaanden dit regelt. En ik begrijp van meneer Egas dat ook gebeurt.
Oké. Gaat u verder?
Dus dat is mijn vraag.
Ja, hij is helder.
In toevoegen aan de kaders, ik bedoel, dan ligt het vast. Dat was zo mijn inbreng.
Oké, dank u wel.
Voorzitter, ik heb nog één vraag aan meneer Breedveld.
Ja?
Als het mag. En dat geldt voor de situatie op Nieuw-Lekkerland. We moeten ook oppassen natuurlijk dat ook Nieuw-Lekkerland gewoon één dorp in de Molenwaard is. En ik begrijp dat daar natuurlijk dat soms wel eens wat anders kan zijn. Maar u zegt voor Nieuw-Lekkerland zou je na 30 jaar niet hoeven ruimen, want er is nog plek genoeg. Maar dan komen we toch aan het financiële plaatje. Want werk je dan niet in de hand dat mensen na 30 jaar... Oh, u bent wat vergeten. U begrijpt mijn vraag al. Moet ik hem nog even verder stellen, voorzitter?
Nee, ik begrijp hem. Maar ja. Ik heb dat even laten leggen. Kijk, dat heb je hetzelfde. Dat was nog een vraag die vergeten was. De 10-jarige voor de algemene graven, en dat hebben we dus in overleg met de begrafenisondernemer bij ons overgesproken, die zou dat liever zien dat na 20 jaar geruimd wordt. Dan is dat wat ruimer. En doe je dus meer recht aan het proces wat in die 20 jaar plaatsvindt. Maar je kan zeggen, als er voor 10 jaar betaald wordt, dan zou je voor kunnen stellen, verwijder de graafbedekking en zet daar een paaltje met een nummertje op. Dan ben je dus van het onderhoud af. En dat kan evenzo met de particuliere graven, die dus na 30 jaar en niet meer willen betalen, die er dus op speculeren. Er is ruimte genoeg en laat hem maar staan. Daar kan de grafbedekking ook verwijderd worden en er kan een eenvoudig paaltje staan. En dan beperk je ook het onderhoud. Dat was, dan ben ik nou compleet. Dankjewel. Okay. Dankjewel.
Ja, goed. De fractie van de ChristenUnie.
Voorzitter.
Ja.
Ja, ik vind dit wel een typische discussie worden, want dan denk ik van de grafbedekking, ik ga er toch vanuit dat mensen die zelf onderhouden, dus dat niet een specifieke taak is van de gemeente.
Grafbedekking, dat is dan de term die ze gebruiken in de dingen. Dat zijn dus de zerken.
Ja, maar die onderhouden toch mensen zelf?
Nee. Nou. Nee, maar...
Voorzitter,
mag ik dat kan beide, ja.
Want op zich, klinkt het heel charmant, het idee, en snap ik die overwegingen, maar volgens mij hebben we ook een capaciteitsvraagstuk. En zomaar even out of the blue, van nou, dan wachten we daar 10 jaar mee. Ja, ik vraag me af hoe dat allemaal doorwerkt in de kaders en het beheersplan. En misschien is een suggestie om...
Daar komen we zo dadelijk even op terug, via de wethouder. Ja. Dus van of dat wel kan. Heer Van den Berg.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Opnieuw moeten we dus praten over begraven. Financiële kant ervan dan vooral. Maar vooraf wil ik opnieuw benadrukken dat het nadenken over hoe we met ons overleden omgaan echt niet onbelangrijk is. Maar dat het veel belangrijker is onze inwoners te laten nadenken over hun bestemming in de eeuwigheid. Dat is niet de taak van de gemeente, dat doen de predikanten en de vaders en de moeders hoop ik allemaal thuis. Maar dat is het feite waar we met z'n allen voor staan, die begraafplaatsen, getuigen ervan dat we eens moeten sterven en God moeten ontmoeten. En daarover nadenken, dat zeggen we u bid vaak voor de ware belangen van de gemeente. En hier gaat het over de ware belangen van de inwoners van de gemeente. Ik vind het toch mooi, daar moet ik vaak aan denken als u dat gebed uitspreekt. Goed, De weg waarlangs de wethouder tot de voorgestelde kaders is gekomen, getuigt opnieuw van respect voor de mensen, voor de mening van de bevolking en voor het besef tot de aangegaande verplichting ook om tot een bezuiniging van maar liefst 350.000 euro te komen. Daarom praten we hier over. Goed, hij is gekomen met 6 kaders en in feite kunnen we daar van harte mee instemmen. Door de voorgestelde maatregelen is het herbegraven worden in de eigen kern nog steeds mogelijk voor de komende 10, misschien wel 20 jaar. En wellicht dat na die jaren dan uitbreiding van de begraafplaats financieel wel weer mogelijk zal zijn. In ieder geval, zo interpreteren wij kader 2. Als het nodig is en de financiën laten toe, dan kunnen we te zijner tijd overgaan tot uitbreiding van hier en daar een begraafplaats. Over hergebruik van de graven gaat het in kader 4. En dan willen we de wethouder daar graag over meegeven dat hij de nabestaanden van die overledenen, van die begravenen, in ieder geval tijdig en gericht op de hoogte stelt. Zodat ze bijvoorbeeld ook toestemming kunnen krijgen om hun steen mee te nemen. Dat klinkt een beetje raar, maar het is wel hun eigendom. En ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een babytje mee. We hebben ooit een kindje gekregen dat me 3 weken geleefd heeft. En dat grafje werd geruimd zonder dat wij bericht hadden gehad. En nog net op tijd konden we het steentje redden. Ja, klinkt wel gek, redden. En we hebben het thuis ergens aan de muur in de tuin bevestigd. Mijn vrouw vindt het geweldig dat we dat steentje nog hebben. Ik zou de wethouder willen meegeven om dit soort dingen mogelijk te maken voor de nabestaanden. Als een graf geruimd wordt en de mensen willen het steentje hebben, het was maar een soort, ja, u kent die stenen wel van 30 bij 30, 40 bij 40. Dat moet eventueel kunnen. En wat ons betreft zal het achterhalen van die nabestaanden echt uitgebreid en zorgvuldig moeten gebeuren. Het kwam vanavond al aan de orde dat je soms 2, 3 generaties of andere takken moet gaan raadplegen. Maar dat lijkt me bij de gemeentelijke basisadministratie soms nog een hele kluis. En dat kost tijd. Moeten we er maar voor over hebben. Een soortgelijke opmerking was bij kader 3. Oh nee, nog even iets over het herbegraven. Er was sprake van 10 jaar. Ik vind die gegunde grafrust van 10 jaar eigenlijk een beetje kort. In heel veel plaatsen is dat 20 jaar. Wat de consequenties daarvan, kan ik niet overzien. Maar we zouden er wel positief tegenover staan. Goed, even over kader 3, waarbij het gaat over de graven waar dan die betalingstermijn van verstreken is. En opnieuw vragen we of u heel erg zorgvuldig, maar ook uitgebreid wil zoeken en gericht, zorgvuldig wil nagaan wie daar nog een beslissing over kan nemen. En dan denk ik dat een algemeen oproep in de regionale pers of op de website echt niet voldoende is. Dat volstaat niet. En hoe gaat u om met graven die wel meer dan een eeuw oud zijn en waarvan de familieleden niet meer in de omgeving wonen? Het lijkt me heel moeilijk. Over kader 4, daar willen we wat ons betreft nog een oproep doen wat betreft het collectief herbegraven. Als dat gebeurt in een, ja, ik zou het een verzamelgraf willen noemen, dan liggen daar die stoffelijke resten van een aantal, misschien wel 10, 20, nog meer personen. En dan zouden we het geweldig vinden als daarbij toch een gedenkteken kwam, een muur, een grote steen, waarop al die namen stonden. Een paaltje met een nummer is dan wel heel erg onpersoonlijk. Kan de wethouder ons daar iets over toezeggen? Ook met 5e kader stemmen we in, omdat we dat zien als een gelijke behandeling van de graven op de diverse begraafplaatsen. En uiteindelijk is het ook nog financieel voordeliger als graven waar niet voor betaald wordt, of de mensen niet meer kunnen of willen betalen, dat dan de onderhoudskosten er ook niet meer voor zijn. Kader 6 spreekt over het kostendekkend zijn. Wij zijn daarin terughoudend. Dat heb ik al eerder aangegeven bij de bespreking van de kadernota. In ieder geval mag kostendekkend zijn niet leiden tot verdere verhoging van de grafrechten. En eventueel aanverwante kosten. Een voorloper bijvoorbeeld. Immers het begraven in Molenwaard is al zo duur. Relatief gezien in de omgeving de duurste. En verder verhogingen van die kosten vinden we dus echt niet verantwoord. Dan was er nog iets. We hopen dat u met de maatregelen die gaan komen voor de komende kadernota een eind zal komen in de richting van die kader, van die kostendekkendheid. En we zien wel welke beslissingen of welke voorstellen u daarin nog gaat nemen. Maar nogmaals, wij vinden nu 66% kostendekkendheid wel een beetje erg laag. Het mag wel wat hoger worden, inderdaad. Maar streven naar 100 lukt u niet. Het hoeft aan ons niet. In uw toelichting bij het gevraagde besluit spreekt u over twee andere kaders waarover we nog kunnen kiezen. Kiezen, stemmen, mening geven. Eén gaat over het onderhoud. U wil dat het sober maar netjes is. Nou, dat is duidelijk. Daar staan we helemaal achter. Alleen het woord versoberen, dat komt bij de mensen niet goed over. Net of het dan minder wordt. Een tandje minder moeten we ook niet gebruiken. Wij pleiten voor begraafplaatsen die netjes en waardig, doch mogelijk wel onderhoudsarm zijn ingericht. En daar bent u helemaal mee bezig, dus prima zo. Het andere kader gaat over die urnenmuren, waar al zoveel over gezegd is, of urnenvoorzieningen. Ik kwam nog een mooi woord tegen, columbarium. Het is maar net hoe je welke naam je geeft. In het licht van Gods woord, en daar zijn we het helemaal met de SGP mee eens, wezen wij crematie af. Begraven ligt in de lijn van de Bijbel. Maar op voorhand urnenvoorzieningen afwezen, dat kan niet. Want het is een algemene begraafplaats die voor alle mensen is. Voor alle inwoners dan. Wat onze fractie betreft wordt er dan passend en ja, proportioneel, niet al te opvallend, een oplossing gezocht om te gaan met zo'n urnevoorziening. In ieder geval ook passend bij de vraag en het karakter van de gemeente. Als er geen vraag is, hoef je er ook geen urnevoorziening te plaatsen. Alleen wanneer die concrete vraag kwam of komt. En we weten dat die vraag in Molenwaard erg klein is. En als er dan zo'n voorziening moet komen, dan moet die inderdaad niet in contrast staan met de rest. Dan moet die passen bij de sfeer van begraven. We hopen dat u dit kunt meenemen in het verdere beheersplan van de begraafplaatsen. En overigens, mensen die een urnenmuurtje of zo'n columbarium willen hebben thuis, dit is zonder meer toegestaan bij de regering en in de begrafeniswet, wet op de leegbezorging. Dus als mensen het per se willen, hebben ze altijd de gelegenheid thuis als ze daarvoor een erf hebben uiteraard. Mijn dank.
Dank u wel. Mevrouw van der Haven. VVD-fractie.
Ja, voorzitter, we hebben dit traject gelopen. En ja, wij zijn erg blij met hoe het is behandeld in de raad. Met de inwoners, de enquête. En vooral onze ambtenaren die dat zo keurig netjes regelen. Ook het maatwerk wat ze nu al leveren, dat hebben we net gehoord van meneer Egas. En ik heb ook al van zulke signalen gehad. Dat willen wij wel graag zo houden. Dus als er een algemeen graf is wat na 10 jaar ophoudt en daar zijn zwaarwichtige redenen voor. Of, dan denk ik dat onze ambtenaren dat goed kunnen beslissen om daar maatwerk aan te leveren. Wij kunnen akkoord gaan met de punten 1 tot met 5. Bij 6 vinden we eigenlijk een beetje, ja, waarom zet u nu indien de voorgenomen maatregelen niet leiden in de conclusies die u trekt, zegt u al dat het niet gaat lukken, dat kostendekkend voor 2016, dus u had ook gewoon kunnen volstaan met, bij de kadernota krijgt u dekkingsvoorstellen om de kostendekkendheid die we niet gaan halen, linksom of rechtsom, ergens anders vandaan te plukken. Ja, dus
En dan zult u van ons horen dat wij natuurlijk toch uitgaan van zoveel mogelijk 100% kostendekkendheid. Dus dat gaan we in de kadernota bepalen. Wij willen wel graag twee extra kaders meegeven. Onderhoud sober, wel passend bij Molenwaard. En ja, wij zijn voorstander van een urne voorziening, of dat een muur of een zuil of wat moet worden. Dat maakt ons niet zoveel uit. Dat kunnen we terzijde tijd bespreken. In Liesveld is toen de tijd door de raad gekozen uit 3-4 dingen. Hoe het zou moeten worden, maar daar zat een gigantisch kostplaatje aan, want een urnemuur was vreselijk duur en was mooier dan een zuil, maar dat besluit is genomen. Maar wij willen graag wel een voorziening realiseren. Okay.
Dank u wel. Dan zijn alle fracties aan het woord geweest. We gaan de wethouder uitnodigen om te reageren. Ook in verband met de tijd, zonder tekort te doen aan de gevoeligheid van dit onderwerp, zou ik wel willen vragen om de discussie te concentreren op de kaders. Er zijn nog heel veel opmerkingen gemaakt, naar mijn gevoel, die aan de orde zullen komen bij de beheersverordening. Misschien wel kunt u dat meenemen, hoe daar verder mee om te gaan. En op welke wijze de raad daarbij kan worden betrokken. Maar het gaat nu om de vaststelling van de kaders. Daarbij natuurlijk de kader rondom de urnenvoorziening belangrijk is.
Meneer de voorzitter, welk kader ziet u bij die 5 staan, of die 6 staan, die gaat over de urnenvoorziening?
Ik heb uit de kaders die hier staan, er zijn 1 tot en met 6. Er is in de discussie gevraagd om ook er een en ander over de urnenvoorziening te benoemen. Nou, en het is aan u de vraag of u daar een kader voor wilt benoemen. Niet meer en niet minder. Dus ik denk dat ik daar glashelder in ben, meneer Wikke.
Dank u, voorzitter.
Wethouder, ga uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal proberen te richten naar hetgeen wat u mij vraagt om op de hoofdlijn, ook gezien dit tijdstip op de hoofdlijn tot een beantwoording te komen. Dat heeft het risico in zich dat ik enkele detailpunten zal laten liggen. Maar u verwoordde het al. Wij zijn voornemens om met betrekking tot een heel aantal aangedragen punten daar in het beheerplan op terug te komen en bij u terug te komen en daarover de informatie te verstrekken. Meneer voorzitter, complimenten aan uw raad. Voor deze derde keer waarover we nu deze over begraven spreken, dit op deze wijze plaatsvindt zoals het plaatsvindt. U helpt daarin mee om het correct en waardig te laten plaatsvinden, hetgeen wat u als complimenten in de richting van het college en via het college in de richting van de ambtelijke organisatie aan ons geeft. Daar willen we u hartelijk voor bedanken. Dat begraafplaatsen netjes en correct eruit zien en waardig behoren te zijn, dat is wel een van de hoofdlijnen die u trekt en die het college van harte onderschrijft. Dat het participatietraject in deze ons enorm heeft geholpen en ons bruikbare informatie heeft gegeven en vervolgens door u ook nu positief wordt geduid, blijkt dus een prima insteek geweest te zijn. Ik ben wel van mening met wat de heer Egas inbracht, dat je met betrekking tot de representativiteit daar iets over kunt zeggen. Dat deel ik met u, maar het geeft wel voldoende gegevens in handen om daar vervolgens wel het een en ander mee te doen. En ik heb van u begrepen dat u daar ook zo in zit. Dan met betrekking tot de kaders specifieker, voorzitter, merk ik dat in grote delen daar een onderschrijving plaatsvindt op hetgeen wat dat college u voorstelt. Ik probeer zo even wat punten eruit te pakken die naar mij toe kwamen als bespreekpunt. Dat is een onderdeel wat de heer Bikker inbracht. En ik ben benieuwd wat de raad daarvan vindt. om met betrekking tot de operatie die wij hiermee gaan en proberen het financiële gat te vullen, om daar een 50% voor aan te wenden voor het geld wat we daarmee ophalen qua dekking daarvan. En de overige 50%, heb ik u goed begrepen, om daarin aan verlaging van de tarieven te denken. Ik heb daar overige fracties nog niet over gehoord. Daar ben ik wel erg benieuwd naar wat daarover binnen de raad leeft. Het betekent overigens financieel wel het een en ander.
Ja, ik kijk even naar de heer Meerkijk, maar die zit op zijn telefoon. Maar ik heb het idee dat als we aan de ene kant, als we de besparing voor de helft weer teruggeven aan tariefverlaging, dat we in die end niks besparen. Maar nou, dat is even een hele snelle...
Dat was mijn laatste zin ook. Nou, ik begrijp met deze opmerking dat ik gelijk tongen
los
maak.
Los van dat het wel een sympathiek idee is overigens. Want
nee,
zijn
dat is helder. Dat is helder. Dus wellicht dat in tweede termijn, voorzitter, daar een opmerking over zou gemaakt kunnen worden. Met betrekking tot de urnenvoorziening, laat ik die nu hier maar achteraan inbrengen. Met betrekking tot de urnenvoorziening heeft de Partij van de Arbeid, dat was degene die als tweede partij de inbreng had, heeft de Partij van de Arbeid in concreto aan het college een vraag gesteld. Het college geeft op die vraag, meneer de Kruijk die stelde, het volgende antwoord. Wanneer er vanuit de bevolking, vanuit de nabestaanden van de overledenen, een vraag zou komen om met betrekking tot het plaatsen van een urn op de begraafplaats tot een urnenvoorziening te komen, dan zal daaraan gehoor gegeven worden middels de uitwerking die in het beleidsplan zijn weergave zal hebben. Maar dan alleen, en daar heeft de heer Van den Berg opmerkingen over gemaakt, dan alleen wanneer er vanuit de bevolking daar de behoefte toe staat en in concreto een vraag over wordt gesteld. Ten aanzien van een opmerking die er nog ligt vanuit de SGP-fractie om te bezien in hoeverre een plaquette dan wel een zuil gerealiseerd zou kunnen worden. Meneer Egas, dat is ook een onderdeel waar wij binnen het beheerplan uiteraard aandacht aan zouden kunnen besteden als dat de mening van de raad is dat dat zou moeten. Dus dat is vanuit het college gezien een sympathiek voorstel. Dat raakt overigens aan de opmerking die de heer Van den Berg plaatste met betrekking tot het verzamelen van grafzerken van graven die er in gebruik genomen gaan worden. Omdat op de begraafplaats te moeten doen, dan heb je ook weer met ruimte te maken om daar ruimte voor te zoeken. Daar zou wellicht een combinatie gemaakt kunnen worden met hetgeen wat de SGP-fractie inbracht. De SGP-fractie bracht ook in, daar vroeg u expliciet uitspraak over, om het begraven niet duurder te laten worden. Daar kan ik u van zeggen dat het college niet voornemens is om die tarieven te verhogen. U heeft ook gezegd dat er mogelijkheden zijn tot nadenken met betrekking tot een voorziening, waar ik zojuist een opmerking over maakte in de richting van het beheerplan. Dan in de richting van de CDA-fractie. Meneer Breedveld, dank voor uw inbreng. U heeft inderdaad in een eerder stadium opmerking over een hardheidsclausule gemaakt. Ook dat is, want dat komt in positieve zin wel bij mij binnen, ook dat is mogelijk om dat via het beheerplan bespreekbaar te maken en een mogelijkheid te laten zijn om in dergelijke, en de heer Egas haakte daarbij aan, om in dergelijke gevoelige situaties tot een oplossing te komen die wellicht op een bepaalde manier of via de hardheidsclausule tot invulling gebracht zou kunnen worden, wat ten gunste komt aan hetgeen wat in zo'n gevoelige situatie voor onze inwoner gunstig is. Anders gezegd, wees u ook van overtuigd dat op dit moment ook ambtelijk heel voorzichtig en omzichtig en waardig met dit type vragen wordt omgegaan. Dus ja, er zijn mogelijkheden om daar via de hardheidsclausule tot een bepaalde invulling te komen. En zeker als u het hebt over verdrietige situaties bij jonge mensen, dan zal de gemeente Molenwaard, laat ik het zo maar zeggen, de laatste gemeente zijn die daar niet in mee wil. Denk ook over een mevrouw van Haver, haakte daarbij aan. Even kijken of ik dan niet iets essentieels bij de CDA-fractie laat liggen. Nou, dan hoor ik het zo wel terug. Ja, dit punt nog, meneer Breedveld. Met betrekking tot het gedeelte zuidelijk direct aanpalend aan de huidige begraafplaats is voor 500 graven nog ruimte om dat te realiseren. Dat zit in de planvorming. Daarover is geen... Geen discussie in de zin dat dat niet tot invulling gebracht zou worden. Met betrekking tot het volgende onderdeel, nog zuidelijker waar u het over hebt. Daar zouden we het over kunnen hebben als we met betrekking tot het bestemmingsplan daarover in gesprek zouden kunnen komen. Om daar tot een invulling te komen die u als raad wenst. Met betrekking tot, en dat is... Denk ik, als ik dan de highlights eruit pak, het laatste belangrijke punt, meneer Breedveld, wat u aangaf, als er geen ruimtegebrek is, dan zou wat ons betreft, en corrigeert u maar als ik u niet goed vertaal, dan zou wat ons betreft heringebruikname niet aan de orde hoeven te zijn. Dat betekent overigens wel dat dat met twee gegevens te maken heeft. Eén, dat... heeft te maken met de financiële opgave die dan een ander is. Want langere tijd blijven de graven dan toch zoals ze er zijn. En vervolgens heeft dat consequentie voor het onderhoud. Dat is één. En twee, het zegt ook iets over de solidariteit die wij met betrekking tot de overige begraafplaatsen binnen de gemeente hebben. En dat moet u denk ik als raad goed overwegen of u daar een onderscheid in zou willen maken. U merkt uit mijn bewoordingen wel dat dat mijn route niet zou zijn.
Even met het geluid, heer Breedveld.
De participatie heeft dus daar duidelijk over uitgesproken. Maar dat is dan maar 1%. Maar
nee, ja, maar
er was een duidelijke meerderheid.
Nee, maar ik snap wel waar u op doelt, maar ik denk dat dat een wat ander naastliggend punt is. In de participatie is ook helder geworden dat voor een hoog percentage men er wel aan zou hechten om toch tot uitbreiding bij begraafplaatsen te komen. Dat is ook, dat is een wat ander punt dan waar ik zojuist antwoord op gaf. Dat heeft ook te maken met waar een van de fracties ook opmerkingen over heeft gemaakt. Als er ruimte, dat is kader 2. Dat er als er uitbreiding aan de orde is, dat alleen gebeurt als het begrotingsonderdeel daar ruimte toe geeft. Nou, dat kader is er ingekomen omdat het in de participatie voor een redelijk hoog percentage wel werd aangegeven. Dus hebben we deze inkadering, deze beleiding gegeven van de begroting, als daar ruimte voor zou zijn, dan komen wij bij een dergelijke vraag bij de raad terug en zullen we daar met elkaar over in gesprek komen. De ChristenUnie-fractie, uw punt van kostendekkendheid waarvan u zegt, nou, die 66 op dit moment, en het zou kunnen zijn, maar ik kan daar geen concrete zekerheid over kunnen geven, maar de focus is dat het zou kunnen zijn dat wij in de buurt van 80-85% uitkomen. Want u zegt, het hoeft voor ons niet specifiek 100% te zijn. Hetgeen de VVD-fractie wel in de focus heeft. Het is zo, en dan geef ik ook gelijk antwoord op wat mevrouw van der Haven vroeg. Met betrekking tot kader 6. Wij hebben niet concreet in beeld van hoeveel euro we nu expliciet op gaan halen hiermee. Wij hebben aangegeven in percentages waar het uit zou kunnen komen. Wij hebben ook wel een voorbeeld getrokken met onder andere gemeente Elburg. Ik qua grootte enigszins vergelijkbaar is, die weliswaar in een heel ander gebied ligt, maar waar ook een dergelijke route gelopen is en waar blijkt bij vragen om vervolgens opnieuw voor een periode te betalen, dat daar heel veel gebruik van is gemaakt en dat daar dus redelijk veel geld mee is gemoeid. Vandaar dat kader 6 opgenomen is zoals die is opgenomen. De UNNO-voorziening heeft de ChristenUnie-fractie en ook de VVD-fractie aangegeven dat die passend zou moeten zijn bij onze gemeente Molenwaard. Het zal u duidelijk zijn, afrondend voorzitter, dat het college verheugd is dat het verwoord wordt zoals het is verwoord, passend bij wat in onze gemeente aan de orde is en zou kunnen. En de detailachtige vragen die er nog onder liggen en hier langsgekomen zijn, die zullen op een bepaalde wijze binnen het beheerplan zijn invulling krijgen. Dat in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder.
Wethouder.
Meneer De Kruik.
Wethouder, wanneer komt het beheerplan?
Wij gaan als wij, naar we hopen, maar het is geloof ik inmiddels woensdag. Als wij dus vandaag het besluit gaan nemen, gaan wij met gezwinde spoed daarmee aan de gang. Ik kan niet helemaal overzien, dus ook niet zeggen of dat in x maanden of x weken gereden. Maar wees u wel van overtuigd dat wij daar direct mee aan de gang gaan om tot invulling te brengen. Maar het is best een, dat is best een aardige opdracht.
Beste leden van de raad, het is misschien wel niet helemaal de manier waarop we tot besluitvorming komen rondom dit onderwerp, maar de griffier heeft aan de hand van de kaders dit uit uw monden opgetekend. En de kaders zijn wat uitgebreid rondom de UNN-mogelijkheid en het onderhoud van passen bij Molenwaard. En als het gaat om de UNN-mogelijkheid, de formulering die de wethouder zojuist bezigde, die hoort daar in de plaats te komen. Dus daar waar de behoefte wordt uitgesproken aan een UNNE-voorziening en die voorziening zal worden gerealiseerd. Alleen we hebben rondom de UNNE-mogelijkheid, de UNNE-voorziening van het CDA nog geen opvatting gehoord.
Voorzitter, ik ben niet akkoord met indien behoefte aandoet.
Nou, daarom laten we het ook zo even zien, dan kunt u reageren.
Nee, want dan loop je achter de feiten aan.
Ja, dat is goed. Dan wijzigen we dat. CDA. Heer Breedveld, de formulering die de wethouder zojuist bezigde rondom de UNNE-voorziening.
Daar sluiten wij ons bij aan.
Dank
en
dan
op punt 2. Dat heeft de wethouder net uitgelegd. En mijn vraag was erover, maar dat komt dan terecht in het beheersplan. Want het was een beetje een scriptische omschrijving, maar het is benauwd.
Met de toelichting is hij helder geworden. Ja.
Dat geldt ook voor mijn fractie op dat punt. Het staat een beetje raar. Waar uitbreiding aan de orde is, we hebben aangegeven van goh, uitbreiden moet je doen op het moment dat het noodzakelijk is. Nee.
Als reactie naar de VVD, want wij hebben daar ook zo op die manier over nagedacht, maar ook er zijn op 7 begraafplaatsen geen voorzieningen voor urnen. Als je dus ervan uitgaat dat er 7 urnenmuren gebouwd moeten gaan worden, en we zijn ook met een bezuinigingsoperatie bezig, wij zijn het van harte eens dat dat zou moeten, maar dit bekost, en dat moet de VVD toch ook aanspreken. Ik heb geen begroting, maar een beetje urnenmuur kost flink wat geld. Keer 7, ik denk dat je zomaar 1,5 ton kwijt bent. En dat zijn natuurlijk voorzieningen die wel nodig zijn. Maar de wethouder heeft toegezegd, op het moment wanneer daar een aanbod is, wanneer een urn aangeboden wordt, in Brandwijk of in Otterland, dan wordt daarin voorzien. En er zijn module mogelijkheden, ik wil je straks wel wat laten zien, waar het mogelijk is dat er dan een urn geplaatst kan worden op korte termijn.
Ja, meneer de Kruik, dit gaat, onze discussie is dus gewoon, als er behoefte gaat ontstaan, dus iemand gaat bellen en dan gaan we kijken wat er mogelijk is. En wij willen gewoon dat er overal van tevoren over na is gedacht en dat die mensen dan gelijk de vraag beantwoord kunnen krijgen.
Die beantwoording is er dan ook? Nee, ja, die kan geplaatst worden.
Nee, want er is nu altijd op elke begraafplaats is de mogelijkheid om een urn in een graf te plaatsen. Dat is bekend. Maar als iemand, wat toch nog kort geleden is gebeurd in Groot-Ammers, belt van ik wil de urn van mijn vrouw bijplaatsen. Toen de tijd heeft hij dus iemand aan de lijn gehad bij de gemeente en die zei dat dat niet mogelijk was in Groot-Ammers. En ik bedoel, en dat willen wij dus voorkomen. En wij gaan dus niet in akkoord met indien behoefte aandoet. En wij willen gewoon een onderzoek om te kijken wat er nu op elke begraafplaats mogelijk is.
Dat is ik ben op de begraafplaats in Groot-Ammers geweest. Daar is een voorziening. En
dat weet
staat
ik wel.
Er ook een.
Ik weet dat daar de voorziening is, maar als de ambtenaar waar de meneer naartoe belt zegt dat er niks mogelijk is, dan heb je wel een probleem.
Voor het Partij van de Arbeid is de toezegging van de wethouder, daar hebben we vertrouwen in en is voldoende.
Okay. Dat geldt ook voor de SGP-fractie?
Nou, er staat, ik voorkomen terecht door de griffier, uiterst accuraat, niet het woordje akkoord, want dat heb je ook niet uit mijn mond gehoord. Ik heb een uitgestoken hand richting andere fracties gedaan die kennelijk niet opgepakt wordt. Dus daarmee mag u voor ons zeggen dat wij tegen dit voorstel zijn.
Ah, dat vind ik een beetje kort in de bocht dat u een hand uitreikt die niet opgepakt wordt.
Nee, die niet opgepakt wordt.
Één termijn gehad en vervolgens krijgen we een lijstje en dan kunnen we nog wat vervinden. Ik heb nog geen tweede termijn gehoord dat je kunt reageren op de standpunten.
Ik had wel een kort debatje met de heer Moret. Ik dacht dat nou ja, daar komen we wel, daar kunnen we in ieder geval gesprek over voeren. Daar kunnen we met elkaar naar kijken. Ja, vervolgens zie ik dit lijstje en denk ik, dat is het dan. Ja, daar moet ik maar één conclusie trekken. Dat het zo is zoals het is. En ik ben democraat voldoende om te beseffen dat het zo ligt als het ligt.
Fractie van de ChristenUnie. De toezegging die de wethouder deed is voor u voldoende. De SGP-fractie geeft aan.
Het gesprek kun je nauwelijks een besluit noemen natuurlijk. Je bent voor of tegen iets volgens mij. En ja, het gesprek dat vermoedt dat we het besluit gewoon nog wat uitstellen en daar met elkaar een gesprek over hebben. Maar dat ziet er op dit lijstje zo niet uit.
Heer Bikker?
Ja, wij hebben aangegeven dat we namen een werkgroep is gevallen om te komen tot de passende invulling. Nou, dat hebben wij in onze eerste termijn hebben dat al aangegeven dat wij op dat gaan zeker mogelijkheden zien. Verder nog met betrekking tot het ruimen van graven. Ik heb ook meerdere fracties zich worden uitspreken om in ieder geval een wijze te komen dat ze de namen niet verloren gaan. Laat ook zeker niet vergeten dat ook kosten met zich meebrengt. De wethouder geeft aan op het moment dat we in gebruikname dus gaan ruimen, dat financieel verdediger is. Maar het verwijderen van de grafbedekking en het laten rusten, totdat de noodzaak er is, is denk ik goedkoper als dat je zegt we gaan ruimen, een ekelgraf maken, dan wel een verzamelgraf en vervolgens een gedenkplaat daar aan wijden. Dus hou dat ook in over als je dan toch weer die kosten zo laag mogelijk houden. Ja, en net als wat ons gaat, staan wij zeker over voor dat gesprek. Of het akkoord is of niet akkoord is, voor dat gesprek staan wij zeker open.
Je kunt natuurlijk ook alle twee doen. Maar goed, dus ook maar even proberen. Van de uitspraak die de wethouder gedaan heeft in de zin van zodra zich een behoefte aandient voor een urnenvoorziening, dan zal daarin voorzien worden. Alleen de wijze waarop dat ingevuld gaat worden, dat kan nog voorwerp van nader gesprek zijn, omdat daar allerlei hè, de verschillende fracties dat ook aangegeven, allerlei vormen voor zijn om dat te doen. En als er vanuit de raad behoefte is om daarin mee te denken over de wijze waarop dat vorm en inhoud kan worden gegeven, dan is dat ook een uitspraak van de raad. Dus je kunt beide doen. Hè. Dus die formulering van de wethouder verbinden met een gesprek over de wijze waarop we daar invulling aan geven.
Ja, voorzitter, zo hebben wij hem ook opgepakt, eerlijk gezegd.
Ja, nee, maar goed, daarom probeer ik ook maar even te zoeken naar van, want ik zou waardevol vinden rondom dit onderwerp om met elkaar hier een weg in te vinden hoe we verder mee om te gaan. Dus ik leg dit ook maar aan de SGP-fractie voor als ze daartoe bereid zijn. Dat is smart, toch? Huh? Nee, dat is niet. Nee, mijn formulering is deze. Ik sluit aan bij datgene wat de wethouder formuleerde van. Zodra zich een behoefte aandient voor een urnevoorziening, dan zal daarin worden voorzien. En dat is naar aanleiding van de vraag van de Partij van de Arbeid, de reactie van het college erop. Verschillende fracties hebben daarvan gezegd van, oké, daar kunnen we mee leven. Alleen de SGP-fractie zegt van, ja, wij willen graag ook meedenken over de wijze waarop zo'n urnevoorziening gestalte kan krijgen. En vanuit die optiek probeer ik aan te geven van als dat kader wordt neergezet zoals de wethouder dat formuleerde, maar daarnaast het gesprek gaat plaatsvinden over de invulling van die urnevoorziening. En kan de SGP-fractie daarmee instemmen als het op die wijze gaat gebeuren en die invulling van de urnevoorziening, die vindt dan plaats vanuit de raad in samenspraak met de college uiteraard.
Voorzitter, wij willen in ieder geval als besloten wordt indien de behoefte aandoet, willen wij wel meepraten of meekijken wat er dan mogelijk is.
Dus okay, dat u wil wel aan het gesprek dan ook meedoen.
Dat gesprek zouden wij wel mee willen aangaan.
En dat geldt ook voor de fractie van gemeentebelangen. Ik weet niet of ik het een groot beroep doe op de SGP-fractie als het op deze manier formuleer.
Formuleert u nu de mening van de raad? Want
ik probeer de mening van de raad.
Probeer te doen en ik heb van de heer Lens begrepen dat dat zo is, maar en van de heer Bikker, maar ik weet niet of dat bij andere fracties ook zo leeft.
Ja. Wij delen dat ook mee.
Ja. En de Partij van de Arbeid fractie?
Ja, wij willen natuurlijk altijd meepraten, maar ik vind het wat apart dat je erover praat als je niet de principiële uitspraak doet dat het akkoord is. Dat je zegt van er komt een voorziening.
Ik
behoefte is dat die er dan komt.
Ik formuleer een soort dubbel besluit van en je spreekt uit het principe, alleen je gaat met elkaar spreken over de wijze waarop je daar invulling aan gaat geven. Dus mijn vraag aan de SGP-fractie is van zou u daarmee kunnen instemmen?
Ik wil u wel proberen
helpen.
Proberen de handreiking te doen. Kijk, op het moment dat er gekozen wordt voor een urnevoorziening, nou, daar lijkt het zeker wel op, dan is het een besluit van de raad. En hoe je verder tot invulling komt, ja, ik denk dat zeker voor jullie fractie heel belangrijk is om daarover mee te spreken of dat passend is voor Molenwaard.
Nou ja, eigenlijk was onze insteek, hè, we willen daar, met name, ik wil het nog een keer herhalen, de vraag van Bert, dat zeg ik niet meer even zo, het is hier toch laat zat, en omdat we elkaar toch goed kennen en zeggen, ja, ik begreep van Bert, van hier ligt gewoon dat is bij jullie ook, ligt echt een serieuze vraag. Ik dacht, misschien kunnen we daar met elkaar over nadenken, even los van het politieke rumoer, van hoe kunnen we een oplossing vinden als mensen met een urn aankomen, zodat het ook voor de mensen van SGP-huizen acceptabel is. Zodat je, Bert reikt zelf al een idee aan, maar dat is wat anders dan dat je, en dan neem je daarna vervolgens besluit. Nee. Nu vraagt u ons besluit, je bent het mee eens vervolgens de uitvoering. Ik snap dat, maar de uitvoering is voor ons ook een principeel.
Kijk, ik zou het toch willen voorstellen, maar misschien is dat mogelijk. Kijk, het is zo dat ik begrijp, maar daar zouden we dan nader van gedachten over moeten wisselen, dat het voor mensen van SGP-huizen een bezwaar is als zij daarmee geconfronteerd worden op het moment dat zij een begraafplaats opkomen. Dat, zo heb ik het begrepen. Nou, ik refereer even naar de situatie op Eschhof in Dordrecht. Het is zo, als je daar binnenkomt, dan word je er niet mee geconfronteerd. Want dat ligt in een apart gebied van die begraafplaats. Dan moet je echt links af ergens. En dat is ook een afgesloten terrein. Nou, we hoeven hier geen oplossing te vinden, maar als je zegt, ik wil daar een keer over in gesprek. Kijk, jullie hebben er serieus over nagedacht en dat waardeer ik. En dan zeg ik, nou, ik wil daar best nog eens een gesprek over voeren. En om te verkennen of er een mogelijkheid is om tot een oplossing te komen. Misschien komen we niet tot een oplossing. Dat kan. Dat kan. Maar ik zou ervoor willen pleiten om daar in ieder geval dan nog eens een keer met elkaar van gedachten over te wisselen.
Voorzitter. Nee, maar dat probeer ik ook voor te stellen. Om ja, daar maar het gesprek over te gaan.
U probeert dat voor te stellen, maar het is aan velen van deze raad onduidelijk of het gewoon het voorstel is zoals ik dat nu formuleer. Ik formuleer het gewoon zo van, nee, we gaan in gesprek en we gaan eerst eens even verkennen wat de standpunten zijn en wat de mogelijkheden zijn.
Ik vond het voorstel van de burgemeester beter eigenlijk, als ik eerlijk ben. Maar.
Ik heb net aan de fracties gevraagd van de formulering zoals die net koos, van kan dat uw instemming wegdragen? En vervolgens heb ik aan de SGP-fractie gevraagd of zij daar ook mee kunnen instemmen. Ik snap de moeite die er dan is bij de SGP-fractie. Maar anderzijds, en ik zou het zeer op prijs stellen wanneer we rondom dit onderwerp gewoon unaniem een standpunt in kunnen nemen. Maar uiteindelijk zullen we wel een weg moeten vinden hoe je mee om te gaan. En ik kan natuurlijk uitspreken van de meerderheid van de raad is voor de formulering zoals die net door de wethouder is uitgesproken. Maar daarmee doe ik de SGP-fractie tekort rondom dit gevoelige onderwerp. En daarom zeg ik van als de meerderheid van de raad vindt van dat er zodra de behoefte zich voordoet dat er een ondervoorziening moet worden geplaatst, dat de wijze waarop dat dan plaatsvindt, dat dat een voorwerp van nader beraad is. En dat eigenlijk gebruik ik dan dezelfde woorden zoals u die formuleerde, heer Moret. Alleen ik verbind er wel aan het principe.
Het is maar hoe je interpreteert de opmerking van zodra de gelegenheid zich voordoet. Ik bedoel, mijn buurvrouw merkt terecht op, die wil niet zeggen zodra de gelegenheid zich voordoet. Nee, er moet gewoon een gelegenheid zijn. Altijd. Ja, dat is wat
dus
zij
nog,
zegt.
Dat gaat dus nog verder.
Ja, nou ik wil daar in ieder geval nog eens een keer van gedachten over wisselen. Maar het blijft voor ons een punt, als VVD, dat wij zeggen, er moet zo'n mogelijkheid zijn, punt. Op voorhand.
Ja, maar, wij zitten hier voor bij elkaar om met elkaar een stukje kaderstelling te doen rondom het begraven. En van de zijde van de college zijn er voorstellen over gedaan. En er is behoefte om een extra kader toe te voegen rondom de urnenvoorziening. Nou, dat is het resultaat van deze discussie. Het enige wat ik tracht is ook daar ook instemming van de SGP over te verkrijgen. Dat deze weg, zoals die geschilderd wordt, ook voor de SGP begaanbaar is. Als u vindt dat het niet zo is, nou, dan is dat zo, dan zij dat zo.
Voorzitter.
Ja? Maar hij stelt de vraag aan de SP-fractie.
Ja, ja.
Dan denk ik dat u recht hebt op een antwoord, ja. Voorzitter. En dat wil ik toch een beetje inleiden met dat we daar toch al enige weken met dit probleem hebben geworsteld. En want soms denk je, waarom kom je die mensen, en Piet zegt dat ook wat, pas van ja, waarom, vanuit je gemoed zeg je, waarom zouden we daar nou een punt van maken? Op andere plek denk je, ja nee, we hebben dit principe al heel lang gehuldigd, het is gewoon, ook gezien de reactie van Marit, bekend dat de SGP daar zo over denkt, hè. Dat is eigenlijk helemaal binnen de raad en binnen de gemeenschap van Molenaar geen discussie over dat de SGP hier een bepaalde mening over heeft. Dus daar valt niemand van ondersteboven. Maar we leven wel in een samenleving die heel gemalleerd is. En daar probeer je dan op een gegeven moment toch ook als het bestuur van de gemeente een vorm aan te geven. en daartussen blijf je voortdurend slingeren. En ik denk, ja, gezien de stemverhouding is het duidelijk. Er wordt een democratisch besluit. We laten er niks op knallen. We laten er geen college omvallen, want dat zou ik ook kunnen zeggen. Hè? Het is wel een college waar een kader aan meegegeven wordt, waar de SGP een bepaalde positie in heeft. Laten we dat maar zo voorzichtig uitdrukken. Zo scherp wil de SGP-fractie het niet spelen. Maar we willen wel onze eigen afweging kunnen en blijven maken. En we willen ook graag meedenken over hoe dan vervolgens vormgegeven wordt. Want je kunt zeggen, ja, dan, als je mag niet met mij praten als je tegen dit voorstel bent. Nou, ik begrijp wel dat daar inderdaad wat anders over gedacht wordt. En dat wel die ruimte ook aan de SGP gegund wordt om, ook gezien onze constructieve houding, toch naar dit probleem toelevend. Hè, we hebben er voortdurend onderzoek naar gedaan, gesprekken over hoe zijn mensen kijken. We hebben, afijn. Denk dat als u zegt, nou, zet principieel het mes op de keel, dan zeggen we nee. En wij willen wel graag, als het gaat over de uitvoering, het gesprek erover voeren. Dan moeten we het op die manier maar omdraaien. En zeggen, ja, dan blijft het staan wat ons principe is. En we vragen vervolgens aan het college bij de uitvoering, betrek ons er op een of andere manier bij. En dat is dan aan het college om te kijken hoe of wat. Ik denk dat ik daarbij moet laten. Want
dan mag ik dan vaststellen dat de raad in meerderheid dat kader rondom de undervoorziening toevoegt. Met het tegenstem van de SGP. Maar dat neemt niet weg dat de SGP... fractie zeer bereid is om de suggestie van de fractie van de gemeentebelangen op te pakken om met de raad verder na te denken over het inhoud geven aan die urnevoorziening.
Dan moet het ook verwoorden dat de VVD niet akkoord is. Hè?
Nou niet alles onderste uit de kan willen halen. Ja, ik denk namelijk dat dit zo het hoogst haalbare is. En ik denk dat de discussie met respect gevoerd is naar elkaar toe. Dat mag ik wel even zeggen. Complimenten voor de mensen die eigenlijk over hun, wat hun politieke overtuiging betreft, rekening willen houden. Los van politieke overtuiging en godsdienstige overtuiging. Rekening willen houden of niet in de weg willen staan dat er zulke soort voorzieningen komen. Complimenten daarvoor. En ik denk, we hebben er nu heel lang met elkaar zo over gesproken. Die afwegingen zijn echt wel overwogen gemaakt. En ik denk dat dit het hoogst haalbare is wat er is. En ik denk dat we dat van elkaar moeten accepteren.
Ja, voorzitter. Ik heb behoefte aan... om in aansluiting op wat de heer De Kruik zegt, waardering uitspreken voor de zeer constructieve houding. Ik heb ook gezien bij alle woordvoerders dat ze uiterst zorgvuldig en voorzichtig hun woorden hebben gekozen. Zelfs in de lichaamstaal was dat merkbaar. Dat waardeer ik. Dus dat is wel heel waardevol aan hetgeen wat wij nu met elkaar tot besluitvorming gaan brengen. Dus dat, daar hecht ik wel aan, omdat namens het college... in het midden van de raad aan te geven.
Mag ik op deze wijze het besluit formuleren? Ja, dan ga ik niet meer herhalen. Dan is het op de besloot. Ja, dat heb ik opgetekend uit uw mond. U wil het gesprek aanhalen.
Ja. Ja. Maar vervallen dan die twee andere over die twee andere kaders, die gaan weg toch dan? Over urnen, zeg maar. Alleen die onderste is zeg maar het kader wat je meegeeft, toch?
Even kijken wat je al opgeschreven hebt.
Heel bijzonder dat zoveel bespreekstukken leiden tot één Excelletje. Ja,
ja. Simpeling. Zo is hij helder. Ja? Dan gaan wij naar de ingekomen stukken. Het deel voor kennisgeving aan te nemen. Wie wenst daar nog over het woord?
Heer
De Groot.
Ja, ik durf.
En de heer Bikker, die durven nog.
Ja, ik.
De Groot.
Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Van der Haven.
Dank u wel, voorzitter.
Jonker.
Betreffend 10.7 is vanavond wel even door Moret aangehaald. Betreffende plan van aanpak Melkweg fase 2. Daar toch nog wel een paar vraagjes over. We gaan daar een traject in. Wij zijn 1/3 deel eigenaar. Nou, vervolgens de vraag van hoe gaan we met de kosten om? En welke plaats krijgt uiteindelijk de raad in een traject? Want we kunnen een traject starten. Maar hoe gaat die terugkoppeling? Is dat straks een rijdende trein waar we volgens niet meer geen inbreng meer in hebben? Plus, die marktverkenning vinden wij ook wel heel belangrijk. Op welke manier maken we nu strategische keuze als het gaat om ruimteordening? Moeten we nog grond gereserveerd houden voor de toekomst? Of ligt er nog een hele grote woningvraag? Dat we gewoon misschien alleen maar woningbouw gaan doen. Nou, daar zou ik het toch wel een keer, op de een of andere manier, met elkaar over willen hebben.
Oké, wanneer komt de raad aan?
Komt dit nog terug inderdaad een keer?
Dan ga ik de wethouder naar vragen. Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had twee opmerkingen. 10.5, collegebrief, betekent tot de ontwikkelingen van Kinderdijk. Daar willen wij u vooral ook in ondersteunen. Wij kunnen ons vinden in datgene wat u hierop opgeschreven heeft. En verder is er nog een brief 10.6 van de colleges van Leerdam, Vianen en Zederik. Fusieontwikkelingen. Is dat de laatste update van de stand van zaken of is dat inmiddels een wat achterhaald document?
Hoeveel tijd hebt u?
Als u net zoveel tijd gebruikt als ik gebruikt heb, dan komen we daaruit.
Goed, mevrouw Van der Haven.
Ja, voorzitter, bij 10.8, daar staat een stuk van de dienst gezondheid en jeugd, waarin de uitwerking van de zienswijze wordt meegenomen. Maar onze vraag is of de €9,15 per inwoner voor 2015 al in onze begroting zat en zo niet, hoe wij die gaan dekken.
Mogen we die vraag schriftelijk beantwoorden? Want tenzij wethouder Heikoop.
En volgens mij heeft het zelfs in het laatste bespreekstuk gestaan dat voor een deel hadden we rekening gehouden en voor een deel
klopt.
Niet.
Ja.
En volgens mij is het standaard antwoord: dekking komt bij kaderbrief.
Ja,
ja. Ja, dat kan niet, de kaderbrief, want we hebben het nu over 2015. Het gaat over dit jaar en de kadernota gaat over 2016. Dus dan gaan we
naar zomernota.
Bij de zomernota, maar dat is wel een aanzienlijk tekort.
Wel over €270.000, hè?
Goed, u krijgt daar een schriftelijk antwoord op. Ja, heer Jonker?
Dan stel ik me de vraag over hetzelfde punt ook maar schriftelijk, want de wethouder is er toch niet. Ik heb er een aantal.
Oké, goed. Verder nog, heer Van Rees?
Ja, ook 10.7, en we zitten een beetje op de lijn van de heer Moret. Van ja, moet je nu al daar ander besluit over nemen? Want de economie klimt nu net uit een dal en ik kan wel zeggen, ja, de behoefte is tot op heden wat tegengevallen, maar we hebben nogal wat bedrijven die denk ik wel door willen ontwikkelen en het zou toch jammer zijn als we net als gemeenteraad een ander besluit over zo'n terrein genomen hadden. Dus wat dat betreft, het heeft wat ons betreft nog geen prioriteit om daar nu al heel veel ambtelijke capaciteit op in te zetten om dit traject te gaan lopen. Laat eerst de markt nog maar eens eventjes het signaal afgeven dat het echt beter gaat. En dan ben je als gemeente, heb je die grond nog. En het zou jammer zijn als het weg was.
Oké. Wethouder, wilt u nog iets zeggen over de betrokkenheid van de raad rondom Melkweg fase 2?
Voorzitter, de bedoeling van een open planproces is juist om te bepalen van wat de behoefte is, wat de vraag is. Vanuit de ondernemers, maar ook vanuit het dorp zelf. Eigenlijk de herijking van de plannen die er zijn. Hè, want dus ooit is bedacht van Melkweg fase 2 en zo gaan we het doen. Maar nieuwe inzichten die leveren toch wel andere vraagstukken op en ook op een andere manier kijken. En daarbij is ook gekeken, en dan kom ik dus op de vraag van de SGP, van ja, hoe ga je dat dan doen? Want er is een stuk, ja, een derde is niet van ons, dat klopt. Maar dat was vanaf het begin ook al bekend. En als u naar de fasering van het hele verhaal kijkt, dan ziet u daarin ook wel duidelijk ook betrekken van ook de grondeigenaren daarin, in die ontwikkeling. Dus het is een zoekproces, het is redelijk nieuw ook, zeker als je dan praat over bedrijventerreinen, maar in alle facetten wordt erin voorzien, in ieder geval. En u zult als raad ook daarin zeker meegenomen worden.
Komt dus nog een keer terug in de raad?
Ja.
Ja. Want kijk, het is natuurlijk zo, wij moeten als raad ook verder kijken dan 2, 3, 4 jaar. En dat doen over het algemeen al die participanten die dan meepraten, denk ik niet. Dus ik zou het graag een keer daarom hier in de raad willen hebben.
Kijk, waar het over gaat is dat u met dit project van Melkweg van fase 2 heeft u wel de kaders meegegeven destijds. Heel lang geleden. En
heel lang geleden was het zo dat daar alleen maar bedrijven mochten komen die dus in Graafstroom woonden.
Ja, maar ook de
en
vorm.
En geen enkele andere.
Nee, maar ook de vorm.
Het was heel erg beperkt en dat is steeds verder opgerekt. Ja. Misschien zelfs al alleen dat Blessersstraat, dat weet ik niet meer.
De wethouder heeft toegezegd dat hij daar nog op terug
komt. We blijven toch niet weer in de geschiedenis hangen, maar maar u heeft destijds ook wel de financiële kaders toen bepaald. Ja, het is ook zo.
Okay.
Maar in ieder geval waar het om gaat is, we praten dan, als we dus over een koerswijziging praten, dan praten we ook over andere keuzes die gemaakt moeten worden. Dan zullen we zeker.
Okay. Goed.
Volgens mij heb ik ja gezegd.
Dank u wel, wethouder. Nog even een reactie op de vraag van de gemeente Belangen rondom vijf herenlanden. De informatie die in de brief staat is de laatste informatie die wij schriftelijk hebben gekregen.
Ja, dat geloof ik al, maar.
Ja, nee, maar in de vijf herenlanden zal er in dit najaar op basis van de onderzoeking, die staat ook in de brief. Er wordt een due diligence onderzoek gedaan en er wordt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de fusie. Door Deloitte en door bureau Louter wordt het onderzoek uitgevoerd. In het najaar zal daar een beslissing over worden genomen door de drie raden van de eventueel toekomstige gemeente Vijf Herenlanden. Daarin zal ook worden betrokken de vraag van provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland. En door Dirk Louter, niet de bureau Louter, Dirk Louter. De vraag is van in hoeverre past de agenda van de vijf herenlanden bij de agenda van de provincie Utrecht? En dezelfde vraag in hoeverre past de agenda van vijf herenlanden bij de agenda van de provincie Zuid-Holland? Daarnaast zal, dat is vanwege het verzoek wat uw raad heeft uitgesproken, zal gedeputeerde staten van Zuid-Holland en gedeputeerde staten van Utrecht dus opdracht geven om een onderzoek te doen naar de consequenties voor de GR'en van de bestuurlijke organisatie. Dus dat is een onderzoek wat parallel loopt aan het verhaal van de vijf herenlanden. Wij hebben vanmorgen in het college een voorstel vastgesteld wat naar uw raad komt voor 26 mei, even uit mijn hoofd, om u nader te beraden over hoe nu verder met het traject met Gieselanden. En daar komen dit soort aspecten ook aan bod. Dat was dat. Dan hebben we nog de ingekomen stukken ter advisering in handen van de college stellen. Geen niemand. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. De vergadering is gesloten en daarna spreek ik het ambtsgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef er onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente in de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen.